Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zondagavond 4 juli 2021 en live vanaf het platteland is dit de Rode Lantaarn.
Ja, natuurlijk vrienden bankzitters, wat een tourweek hebben we gezien. De bollen van ons ieder, de goudgele dagen van ons Tjeu, de doppelpak van Kev en de knockout blow van Pogacar op de eerste de beste berg van het parcours. En tranen, veel tranen van geluk en van verdriet. Want de schaduwzijde was valpartijen, beestenweer en een lijstje abandons om zachtjes van te wenen. Zeker vanuit zwart-geel, één geheel, Jumbo-Visma perspectief. En een tour in de plooi, want het ijzer smeden als het heet is, dat blijkt je dus gerust aan ons pokkie over te kunnen laten. Met de eerste rustdag voor de deur likken we wonden, maken we de balans op en kijken we vooruit. Naar het volgende grote nummer van de jonge Australiër is een bruine broek bijvoorbeeld. Die vandaag liet zien dat er ook in een tour of een tijdperk in de plooi nog genoeg restjes zijn om voor te vechten. Welkom in het tijdperk Pogacar en gefeliciteerd met de schitterende dagzegen, Ben O'Connor.
Er gaat een Australiër die al een paar jaar aangekondigd werd als de coming man voor klassementen. Hele knappe etappe. De eerste met aankomst boven. In Tienje. De heer Rasmussen heeft een opvolger. Ja, dat moet een geweldig gevoel zijn. Dat je dat van op afstand al kunt uitbouwen. Dat je hier heel goed van beseft bent. Wat ik hier nu doe, dat is wat enorm warm aanvoelt van binnen. Ben O'Connor rond een dijk van een solo af. En heeft onderweg heel Colombia geliquideerd. I wish I could be in the south of France. In the south of France.
Sit right next to you. Willem, Jonne, jullie zijn helemaal naar Haarlem afgereisd.
Ja. Ja.
En introduceer het gelijk als vanaf het platteland.
Ja. Ja, ik ging even tanken hier. En ik dacht,
super goedkoop, hè?
Ja, super goedkoop. En ik dacht, begin gewoon in het Frans en kijk hoe ver we komen. Maar nee, ik kreeg een heel genderneutraal gesprek terug. Dus dat was mooi.
Genderneutraal gesprek terug?
Nee, ik pakte net een heerlijk gesprekje mee bij de snackbar.
Oh, een genderneutraal gesprek bij de snackbar?
Ja.
Hoezo was je naar de snackbar? Want ik had jullie speciaal uitgenodigd om hier een patatje buff te komen eten, om het zomergevoel te vieren.
Nou, ik was ook niet in de snackbar. Ik liep er langs en ik pakte gewoon een heerlijk gesprek mee.
Oh. Het waaide zo jouw kant op.
Het waaide zo mijn kant op. Ja,
als waren je een telegraafcolumnist op zoek naar een verhaal.
Ja, nou ja, dat vind ik echt heerlijk. Op festivals heb je dat ook, dat je zo af en toe langs loopt en dat je net precies zo'n fenomenale one-liner meepakte. Ja, dat was nu ook het geval.
Maar
ja,
voor de draad ermee, waar ging dit Haarlemse gesprek over dan?
Ja, ik weet niet. Ik hoorde gewoon een man tegen een andere man zeggen, ja, nee. En hij heeft dus ook een transgender gevonden en dat gaat heel goed.
Ja, ja, dat kan hier dus gewoon. Ja. Maar het viel me nog alleszins mee dat je niet direct herkend werd. Want nu we in het Parool hebben gestaan, is natuurlijk wel is onze wereld een beetje veranderd.
Zeker.
Ja, ja, ik vond het een heel leuk artikel.
Niet alleen sinds we in het Parool hebben gestaan, maar we krijgen de laatste tijd vaker commentaar op dat we vaker in beeld zijn. Dus we doen tegenwoordig op de socials, delen we ook wel eens video's uit de studio. Mensen vinden dat echt shocking, dat er in één keer gezichten bij en mensen bij onze stemmen horen.
Ja, maar we zijn ook mensen, hè? Ja. Ook maar mensen.
Ja,
snap dat voor veel mensen dat ze een soort van goden in ons zien, die tot 2 keer per week tot hun spreken, maar ja, we zijn ook maar mensen.
Ah, ik vond het toch een beetje een risico. Want ik dacht, als mensen ons dan ineens zien dat we in een studio zitten, weet je wel, gewoon met apparatuur en snoeren en dingen en zo,
Terwijl ik kan voorstellen dat mensen ons altijd inbeelden als in een hele mooie Franse landschapscontext. In een stoeltje achterover leunend.
Tuin van Piet Oudolf.
Brietje in de ene hand, glaasje rode wijn in de andere hand. Maar ja, blijken we dus gewoon in de studio te zitten.
Ja.
Daarom heb ik nu, is dit ook een poging om de mystificatie terug te brengen in de Rode Lantaarn. Dat we nu in Haarlem zitten, in een woonkamer.
Ja.
Brietje in de ene hand.
Jouw woonkamer.
Mijn woonkamer.
Schitterend is het hier.
Ja, en zonnig en schaapjes hier buiten. Je zie je voorbij lopen en het is allemaal heel erg lommerrijk.
We hebben net jouw kinderen naar bed gebracht, net als vroeger.
Ja. Nee, net als toen we met de Rode Lantaarn begonnen.
Ja.
Als je nu afleveringen terugluistert, hoor je jouw zoon nog regelmatig op de achtergrond er doorheen houden.
Ja, zeker. Ik ben benieuwd hoe jouw kinderen zijn.
Maar heerlijk, het was een heerlijk patatje buff.
Ja, complimenten, Tim.
Echt genieten, ja.
Dankjewel.
Kan zo bij elkaar bij Pompet.
Ja.
Ja, Café Pompet, waar we altijd vroeger de Tour de France afleveringen opnamen. Die had natuurlijk een patatje buff op de kaart staan. Nog steeds.
Mm-hmm.
Ja.
Dus ook zeer aan te raden. Als je hiervan honger krijgt, ga een keer naar Pompet.
Ja, of naar Clubhouse. Met Thomas van het Wielercafé, het Verzetje.
Ja.
Die, we doen binnenkort een social ride, althans Willem. Wij doen de social en jij doet de ride, denk ik.
Mm-hmm.
En daar kan deze tour ook gewoon weer lekker tour gekeken worden.
Ja, het is Clubhouse op het marineterrein in Amsterdam.
Ja.
En zij doen volgens mij elke zaterdag nu een social ride sowieso. Ja. Dus je kunt daar elk weekend kun je daar lekker de Tour de France kijken.
Maar, volgens mij ook door de week zelfs.
Oh, oké. Okay.
Dus, en binnen en buiten doen ze, dus het is echt heel erg leuk.
Ja, maar op zaterdag combineer ze het dus met een social ride. En op 17 juli fiets ik ook mee. Dus dat is om...
Dat meen je niet.
Ja, dus kijk, zie zelf maar of je dit als een aanrader of een afrader
beschouwt. Nee, een eenwieler. Is dat op de Rode Lantaarn Canyon?
Dat zal zeer waarschijnlijk het debuutrondje van de Rode Lantaarn Canyon zijn. Dus ik heb de jongens van het marineterrein al aangeboden dat ze er wel even stiekem mee op de foto mogen.
Nou, wat beter sympathiek.
Zolang ze maar met hun grijpgrage klauwtjes afblijven.
Zo normaal gebleven. Ja. Ondanks die fame in de parool.
Om nog even de administratie af te maken. Als je nog mee wil doen om die canyon van de Rode Lantaarn. Dat kan nog steeds natuurlijk op deroodlantaarnpodcast.nl/fietsvandeshow.
Ja.
En dan kan je dus proberen te voorspellen wie de winnaar wordt op Champs-Élysées dit jaar. En dan onder de winnaars verloten wij een Rode Lantaarn canyon.
Nou, en het potentiële lijstje aan potentiële winnaars is vandaag wederom heel veel kleiner geworden. Want er zijn wederom een aantal sprinters hebben de koers moeten verlaten.
Zo, ja.
Blijf er niet heel veel meer over.
OTL.
Is daar nog... Oh ja, dat hadden we vorige keer al gezegd, toch? Dat de enige manier om daar nog iets aan te doen... is door met een ander e-mailadres nog een keer mee te doen.
Ja, 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 ja. Ja. En het is voor onze sponsor Canyon ook erg belangrijk... dat je even inschrijft voor de nieuwsbrief. Dus doe dat ook even.
Nou, dat mag ik... want dat is natuurlijk leuk dat dat belangrijk voor hun is. Maar ze hebben ook echt een goede nieuwsbrief. Want ze doen tegenwoordig steeds vaker van die leuke samenwerkingen. Dat volgens mij hebben we er laatst al eentje genoemd met zo'n hele goede vormgever. Clabs, ja precies. Met ons is natuurlijk ook een beetje een clab die we nu aan het doen zijn. Maar die kondigen ze dus als eerste aan via de nieuwsbrief. En dan hebben ze, weet je wel, van limited edition van deze fiets. En wat heel tof is, dat ze daar ook... mocht je dan geïnteresseerd zijn om een fiets te kopen... Het is nog steeds grote schaarste op de fietsenmarkt overal ter wereld. Maar vooral bij Canyon, omdat ze ook een goede fietsen zijn. Maar zij, als je kunt dus ze geven dan via de mail ook... krijg je ook altijd te horen wat er dan weer beschikbaar is. Oh. En altijd als er iets beschikbaar is, heb je het binnen 8 weken. Dat is hun deal.
Dat is ja,
dus kun je nog een zomertje fietsen.
En er wordt gefluisterd dat de meeste droppings van Canyon fietsen op maandagen zijn... Dus je moet op maandag moet je scherp zijn als je een canyon op de kop wil tikken.
En dat is dus U-Card die dat fluistert.
Ja. Waarschijnlijk wel,
dat
ja.
Was hij waarschijnlijk tegen Ide Schelling dan.
Ja, hey, there's a brand new canyon coming up. I see her riding an S-Works. That's not so good. You should try a canyon.
Hey, maar even genoeg over fietsen. Hoe is het met jullie EK-gevoelens?
Nou, niet bestaand. Ja, eigenlijk?
Je hebt het helemaal...
Ik was helemaal vergeten hoe klote dat... Nou ja, dus Nederland ben ik al lang klaar mee. Behalve dat ik nog steeds blij ben dat Frank de Boer op sodemietert.
Ja,
zo. Ja.
Maar het duurt maar. Tussen die wedstrijden zit dan weer een week pauze.
Ja.
Voordat we weer naar de volgende wedstrijd mogen.
Oh, lekker ontspannen.
En dan heb je weer 90 minuten en dan moet je weer een week wachten.
Dit is een officieel Surinaams spreekwoord. Snel is goed, langzaam is ook goed. Ja. Maar ja, dat is een beetje het motto van het EK.
Ik weet niet, ik hoop nu gewoon dat Denemarken wint eigenlijk.
Dat zou wel heel vet zijn. Of Italië.
Ja. Vorige keer toen Denemarken won, in 1992, waren er dus 8 landen die meededen.
Ja.
Dat was echt, dan ben je snel gepiept hoor.
Had je 3 dagen dat toernooi op.
Ja, Dat was destijds en nu is het gewoon super groot. Ja. Maar ja, we hadden het er vorige keer over dat het verschil zo is tussen wielrennen en voetballen. Is dat je van voetballen zo lang boos kan blijven.
Ja.
Ben je nog steeds, zit je er nog steeds goed in?
Nou, ik was wel om andere reden woedend deze week. Om die vergelijking. Want dit is toch ook altijd wat er gebeurt als een grote wielerwedstrijd en een voetbaltoernooi tegelijk zijn. Dan krijg je altijd weer datzelfde gezeik over dat voetballers van die aanstellers zijn die om de havenklap op de grond liggen om niks.
Ja.
En wielrenners, de macho's die zelf zeg maar met de grootste blessures nog niet van de fiets te slaan zijn.
Ja.
En ik ben me daar de afgelopen jaren zoveel steeds meer aan gaan ergeren. Dus het was nu een... Het draagt zo bij aan die vreselijke macho-cultuur, die supergevaarlijke macho-cultuur in het wielrennen. Veel meer dan aan het oplossen van het aanstelleritis-probleem in het voetbal. dus het ging over dus heb je die actie gezien van die Italiaan die overal herhaald werd, die zeg maar tegen in de wedstrijd tegen de Belgen op de grond lag. Volgens mij was het Insigne,
ja.
In het strafschopgebied. En ernstig geblesseerd leek. Vervolgens scoorde zijn teamgenoot en hij stond op en hij liep vrolijk naar de overwinnaars.
En, voetbal is theater, hè?
Iemand schreef op Twitter, dit is waarom ik soms zo'n hekel heb aan voetbal. Vergelijk het eens met wielrenners. Die fietsen door met twee gebroken armen. Daarmee refererend aan Marc Soler, die in die valpartij achter Mike Teunissen zat. Weet je wat, de Opie en Omi valpartij.
Ja.
Zoals hij op Wikipedia staat, hoop ik. En, maar er wordt daar. Ik was woedend over die tweet. Want het is zo slecht. Sowieso. Er worden hier twee situaties vergeleken. Een aanstellige Italiaan en iemand die met twee gebroken armen doorfietst. En er wordt gezegd, het is te prefereren om met twee gebroken armen door te fietsen, boven jezelf een beetje aan te stellen op het voetbalveld. Dat is toch volstrekt absurd?
Ja.
Het is toch echt 100 keer debieler om met twee gebroken armen door te fietsen, dan dat je eventjes blijft liggen op het voetbalveld? Ja. Hoezo moeten we deze discussie hebben? Het is een schande dat Movistar niet is aangesproken en niet geschorst is vanwege het feit dat ze Marc Soler door hebben laten rijden naar de finish, nadat hij met een halve hersenschudding, ze hebben niet getest of ze, zeg maar, dat protocol hebben ze niet in gang gezet.
Echt niet?
Nee, daar zijn ze achteraf op aangesproken. En hij bleek achteraf twee gebroken armen te hebben. Dan zou je eigenlijk...
Sorry, het is toch wel echt debiel.
Nee, maar het is toch absurd. Het is toch absurd dat we dat A, dat we dat accepteren. B, dat niemand er echt overheen valt, behalve wij nu. En daar zou toch gewoon een straf op moeten staan?
Ja, maar je fietst niet met je armen.
Nee.
Soler heeft volgens mij iets van 50 kilometer gewoon zonder armen gefietst.
Ja. Super knap. Maar we moeten hier echt...
Het is een cultuurtje toch? Van,
het is heel beetje,
we moeten daar echt doorheen en overheen. En stoppen met iedere keer te romantiseren dat het fantastisch is als je met een gebroken been of een gebroken heup of twee gebroken armen of een hersenschudding nog op de fiets gaat zitten. Dan ben je, het is namelijk echt debiel als je dat doet. Je brengt los van dat je jezelf in gevaar brengt. Marc Soler rijdt daar met een halve hersenschudding en twee gebroken armen in een peloton met allemaal andere mannen die daar jaren voor hebben getraind om op dat niveau te komen.
In defense, hij reed niet meer in het peloton. Hij reed helemaal alleen voor de bezemwagen. Nee, serieus. Dat is echt zo. Dus hij
troost voor het peloton. Maar de hypothetische situatie...
Nee, mee eens. Geheel mee eens.
Het is niet eens dat je jezelf niet in gevaar... Ik bedoel, be my guest als je jezelf per se in gevaar wil brengen. Maar je brengt ook altijd per definitie anderen in gevaar door op deze manier om deze manier te rijden. En ik ben gewoon zo klaar met dit soort... Het is sowieso makkelijke populistische vergelijkingen. Maar het bevestigt zo alles wat er verkeerd is aan die macho-cultuur in het wielrennen. 100 keer liever nog meer aanstelleritis op het voetbalveld. Iets meer van het voetballen kunnen we bij het wielrennen best wel gebruiken.
Het
zou wel leuk zijn als we wat meer Schwalbes in het peloton introduceren.
Zou ik ook leuk vinden. Ja. Ik vind het ook echt jammer dat met de VAR dat de Schwalbe verdwijnt. Ik vind dat het gewoon bij voetbal hoort.
Maar dat vond ik ook dat, alsof het een goede show is. Maar ook alsof het een karakterprobleem is. Het is een spelregelprobleem. Want als er bij wielrennen iets te winnen viel met het maken van een Schwalbe, lag het hele peloton voortdurend op de grond. Toch?
Ja, dat je elkaar kaarten aan kan maken.
Ja, dat is toch gewoon... Ze doen allebei de sporten en de topsporters doen alles om te winnen. Bij het voetbal helpt het nou eenmaal om je af en toe een beetje aan te stellen en Schwalbes te maken. Bij het wielrennen niet.
Maar wat dat betreft had je op een gegeven moment toch ook het idee om een trui te maken voor de beste dalers in het peloton. Om een totaal verkeerde incentive in het leven te roepen. Misschien moeten we er gewoon één doen voor de beste valler uit het peloton. Een bloeddoordrenkte trui die gewoon zo voor los en credder.
Dat is wat hier eigenlijk werd voorgesteld.
Ja,
en daar moeten we mee stoppen.
Okay.
Daar was ik woest over.
Okay. En dan nog even de Volta Limburg Classic.
Dankjewel, Jan.
Wat blief.
Ja, wat blief. We hadden...
De hel van het Mergeland bedoel je.
De hel van het Mergeland.
Is dat niet de Slag om Norg?
Nee, dat is een andere provincie. Wel vergelijkbaar naam qua vetheid.
Ja, zeker.
Vrienden. Ja, de uitslag van de prijsvraag daaromtrent. We hadden namelijk op Instagram hadden we een mooie vlag van Limburg gezet. Mm-hmm. En als je daarop
reageerde eikenhout.
Wat blief. En iemand tagde in die foto. Dan maakte je kans om vrijkaartjes te krijgen voor de race. Die is ook overigens zeer binnenkort. Dus dit zijn allemaal mensen die er helemaal klaar voor zijn. Nou, we hebben natuurlijk de notaris volstrekt op een keurige wijze winnaars laten trekken. En daaruit volgt dat Jair van Utrecht en Matthias Boersma de koers gaan rijden. En Lynn Fortman en Jis 92. Prachtige naam.
Die rijden de zaterdag.
Ja, en dan na aanmelding gaan ook Timo Roosen en Olaf Kooi de zondag rijden.
Ja, we worden namens de Rode Lantaarn afgevaardigd om op zondag de hel van het Mergeland te gaan rijden.
Zeker.
Nou, de aanleiding was natuurlijk dat Timo Roosen in de nationale kampioenschrijd deze race gaat rijden. Ja. En wij zaten hem te bagatelliseren. Hmm. Toen werden wij even op het matje geroepen. Toen zeiden wij, wat lief, dan doen we wel sociale media actie.
Ik heb het mouwtje al gezien van de nationale kampioenstrui. Verder op zijn Instagram stond een teaser. Ja, het voelde een beetje als een teaser. Want ik dacht, die zal toch nog wel een grotere presentatie krijgen. Dat komt misschien dan wel in de hel van het Mergeland. Nou, dit heeft slash de Volta Cycling Classic. Limburg Classic.
Volta Limburg Classic.
Dit heeft me aan denken gezet. Oh. Dat 2 jaar geleden had Sunweb zo'n heel mooi rood shirt. Mm-hmm. Toen ging het helemaal mis met Sunweb in de Tour. Nu dacht ik, Jumbo, fantastische outfit, beginnen ze aan de Tour. Nou, ze liggen de hele tijd op de grond. Je moet gewoon met een lelijk shirt naar de Tour komen. Dat is wat hieruit volgt.
Oké. Okay.
Daar heb ik ook over nagedacht. Ja, je moet gewoon dus, als je dus helemaal fantastisch voorbereid en in de allermooiste shirts en helemaal klaar om te shinen daar naartoe komt, gaat het altijd mis. Het is jinxen.
Hoe verklaar je Ineos dan? Je hebt toch al jaren het mooiste shirt?
Nou, maar die ga je al jaren in hetzelfde shirt.
Daar gaat het ook niet bepaald crescendo mee.
Nee, momenteel is natuurlijk... is natuurlijk maar één iemand met wie het echt goed gaat.
Ja.
De paus.
De paus?
Ja, gaat echt goed mee.
Van Ineos?
Nee.
Oh, ja. Gewoon in het algemeen.
Ja.
Oké, nou, dit was het voor de administratie. Dan natuurlijk nog even de sponsor.
Ja.
Want de Rode Lantaarn wordt deze Tour de France mogelijk gemaakt door HEMA.
Hey.
Maar ja, juist.
Het is de bedoeling dat jullie dan invallen, hè, jongens?
Ja, nee, het ging heel
soepel.
Ik merk
dat jullie nog een beetje op gang moeten komen.
Trotse co-sponsor van Jumbo-Visma. Je ziet er nu ook prominent op een shirtje staan. 2 belangrijke dingen daarover. 1, je kan nog steeds je geluksmomentje op de fiets kan je delen. Op sociale media met de hashtag fan van fietsen. En onder de leukste inzendingen wordt een HEMA wielershirt verloot.
Ik had dus een ongeluksmomentje op de fiets.
Ik was aan de beurt. Ik mocht vorige keer mijn geluksmomentje niet delen. Met dat de belofte
de dat
ik
het...
Ja,
ik had inderdaad een leuk actualiteitje, maar goed, ga je gang.
Ik hang dus gewoon al dagen aan een cliff en je wil hem hier gewoon je ongeluksmomentje pakken.
Ga je gang, Jonne. Je geluksmomentje.
Nou, mijn geluksmomentje hield namelijk verband met jullie. Het was namelijk eerst een ongeluksmomentje. Ik moest namelijk mijn dochter naar de crèche brengen, buiten gewoon vroeg. Voor mij was dat midden in de nacht. En toen fietste ik dus om 9:15 weer terug door het Oosterpark. Met jullie emergency podcast op de oortjes. En het zonnetje brak door. En het was heerlijk.
Oh, in het Oosterpark.
In het Oosterpark. Dus daar wou ik jullie nog even voor complimenteren. Nice. Dat jullie gewoon na het verlies van Nederlands Elftal toch gewoon in de microfoon zijn geklommen.
En troost hebben geboden aan de natie.
Inderdaad, ja.
Ja, dat vond ik mooi van ons.
Moest stenen komen.
Ja. Dus Willem, wil jij nog even aan de klif hangen of wil je het een ongeluksmomentje
Nou, delen? Het mag dat ook.
Ja.
Ongeluksmomentjes.
Ja, is toegekend.
Oké, want dat was... Nou, ik had het klassieke... vader-zoon momenten dat je liever niet wil meemaken. Namelijk dat mijn zoon dat op de buis zat van mijn fiets. En vervolgens dat we een stukje gingen fietsen. En dat hij vervolgens met zijn voetje tussen de spaken van het voorwiel terecht kwam.
Oh, nee.
Dat was heftig.
Voet eraf?
Enkel gekneusd.
Oei.
Morgen naar het ziekenhuis om te checken.
Zal hij dan wel weer heel leuk vinden.
Ja.
Dat is toch gewoon heel spannend.
En zo heb ik huisarts vuistregel. Voetje tussen de spaken, fotootje maken. Leren kennen.
Dit is een regel?
Dit is de regel bij de huisarts. Protocol.
Mooi.
Ja,
mooi.
Vond ik ook mooi.
Ja.
En morgen zit ik bij de gipsafdeling, in de röntgenafdeling.
Toch benieuwd in welk jaar van medicijnen je dan deze regel leert.
Ja.
Is dat dan na nou, 4 of 8 jaar?
Er was een redelijk ervaren huisarts die met deze regel kwam.
Oké. Ja.
Maar was het jouw schuld? Was het je zoon's schuld?
Mijn zoon is 5, was het... dus het is per definitie mijn schuld.
Oh.
Ja. Nou, het was gewoon naïef. Ik dacht, die blijft wel zitten, die gaat niet lopen. Maar hij was al een beetje aan het spelen. Weet je, dat duurde net te lang, dus hij was al een beetje afgeleid. En als je dan een beetje afgeleid bent,
dan zit een ongeluk in een klein hoekje.
Absoluut, ja. En dan is het...
Je kan altijd nog Cobreddy de schuld geven.
Dat hij is gewoon uit de toer gebeukt.
Kregen jullie een bodycheck?
Ja. Dus een ongeluksmomentje, die heb je ook zomaar. Maar we blijven toch fan van fietsen, hoor, allebei.
Ja, je moet dus hashtag fan van fietsen je geluksmomentje delen.
Want vervolgens hebben we wel samen op de stoel, terwijl hij een beetje van de schrik eerst aan het huilen was en toen in slaap viel, toch de toer gekeken. Dus dat was alweer heel fijn.
Dat is lekker.
Ja.
En tweede punt. Je kan natuurlijk nog altijd vragen insturen voor de kids persconferentie op de tweede rustdag.
Daar heeft hij nu alle tijd voor.
Ik wou net zeggen.
Je kunt leuke vragen insturen.
Ben je wel eens met je been tussen de spaken gekomen?
Ja, dat is een goeie. Welk nummer moet ik bellen als mijn vader me mishandelt?
Ja. Nou, we moeten wel hopen dat er nog genoeg mensen van Jumbo-Visma in koers zijn op de tweede rustdag op de vraag te beantwoorden.
Alle vragen aan Mike Teunissen.
Laten we hopen dat Mike Teunissen geen voet tussen de spaken krijgt de komende week.
Ja. Mike.
Maar met de mazzel die Jumbo-Visma momenteel heeft, sluit ik het ook helemaal niet uit.
Mike, zie jij wielrennen als een teamsport of als een eenzame sport, aangezien je hier helemaal alleen zit?
Ja. Maar dat is dus, je kan aan de renners van Jumbo-Visma vragen stellen op de tweede rustdag, ingestuurd door je kinderen op de Rode Lantaarnpodcast.nl, kun je de vragen insturen.
Leuk.
Verzoek tot rectificaties.
Gerectificeerde honoraties.
Ja, exact. Waren die
Tim,
er nog?
Ja, Tim, die is voor jou eigenlijk de eerste. Want Thomas Piersma heeft voor jou iets ingezongen.
Het ging natuurlijk over de klemtoon van Cataneo. Of ja. Cataneo.
En jij
of
had
Cataneo.
Daar, ja, jij had er een heerlijk nummer bij.
Was
ja.
Maar dat kon niet, want gezongen. De klemtoon was verkeerd.
En Thomas Piersma, die mailde ons. Heren, nog even naar aanleiding van de discussie aangaande de klemtoon op de naam Cataneo. Als je nou de volgende keer dit liedje in je hoofd neemt, kun je lekker de klemtoon leggen waar je wil. Het gaat allebei.
Cataneo, 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 Cataneo.
Ja, Cario, Jacqueleno, ja, Cario, Jacqueleno. We weten dus alle drie niet van wie het origineel is. Dus als je dat ook eventjes aan ons wil melden.
Dan weten we aan wie we geen rechten moeten afdragen.
Klopt, ja. Het is, Tim, jij dacht?
Het is echt een...
Dr. Alban. Ja, ik denk Dr. Dre.
Mijn antwoord op alles is Dr. Alban. Ik denk dat we een keer een quiz moeten doen, waarin wij liedjes zingen met namen van renners en dat mensen dan het origineel moeten raden.
Dat is een leuke.
Dat lijkt me leuk, hè? Gratis conceptje, jongens.
Ja. we hadden nog een muzikale inzending.
Ja, een anonieme.
Een anonieme, ja. En... ook een anoniem e-mailadres. Volgens mij odeaanide@gmail.com. En zij heeft een lied geschreven voor Ide. En dat gezongen. En dat is ontzettend mooi. En ik zal dat aan het eind van de aflevering als een Easter egg verstoppen.
Ah, het is een beetje, spinvisiaans.
Ja.
Vrouwtje-achtig.
Vrouwtje?
Ja, dat is een beetje zo'n nieuwe ster aan het firmament. Zo'n 3FM talent.
Je weet ook van alles, weet je wel wat, hè?
Getapte jongen.
Getapte jongen, ja.
Daar doet het een beetje aan.
Ja, ik vond het echt...
Cliffhanger. Ja. Einde van de show.
Oké. Veel cliffhangers.
Allee, Opie en Omi. We gaan naar de koers.
Ja.
Wie is dan Opie en wie is Omi?
Wat,
ik vrees toch dat ik Omi ben.
Zo kijk ik naar jullie.
Wat viel jullie op de afgelopen dagen? We hebben elkaar namelijk alweer 4 dagen niet gesproken. Waarin veel gekoerst is.
Er is zoveel gebeurd deze tour.
Ja.
Het is nog maar een week geleden, nee, wel 2 weken geleden inmiddels, dat we tegen elkaar zeiden, dit wordt ontzettend saai vanwege het parcours.
Mm-hmm. Ja. Maar we hebben gezegd, het wordt een saai parcours. Maar ook, het kan super vet worden als de renners er iets vets van maken. Ja, maar het parcours is niet hetgene wat het hier het vet gaat zijn, gaan maken.
Maar laten we maar even per puntje, omdat we gaan natuurlijk hebben over de etappe van vandaag, van zondag. Maar wat we gisteren al hebben gezien, en wat we eigenlijk woensdag al hebben gezien...
Ja, en vrijdag.
En vrijdag is dat het tijdperk Pogacar begonnen is.
Ja, durf jij hem te callen?
Nou, ik twijfel daar... Ik zat er op tv over na te denken. Toen
op tv?
Op tv zat ik over na te denken.
Jij bent gewoon live op tv de hele dag aan het
Hij is gewoon op tv gaan zitten. Op zijn televisie.
Nou, voor de tv zat ik over na te denken. Toen dacht ik van, nou ja, toch dacht ik het 2 jaar geleden bij Bernal, dacht ik het ook. Ja. Dat wordt, Bernal wordt onverslaanbaar daar in de context van Ineos.
Mm-hmm.
En we gaan de komende 5 jaar gewoon Bernal zien. Gebeurde ook niet. Een jaar later was Bernal helemaal niet zo goed. Pijn in zijn rug, alles. Ik had dat ook een beetje verwacht eigenlijk van deze tweede tour van Pogacar. Mm-hmm. Ik dacht, het zal vast niet allemaal zo gaan zoals het vorig jaar. Een beetje kantje boord, laatste tijdrit.
Jij hebt het nog voorspeld.
Ja, mijn voorspelling was dat het niet goed zou gaan met Pogacar deze tour.
Nou, we zijn pas een week bezig, hè, Tim.
Ik kan het zeggen, Parijs is nog ver.
We hebben toch zelden zo'n beestachtige dominantie gezien als van Pogacar de afgelopen paar dagen.
Ja, nou laten we zeggen dat de omstandigheden zaten natuurlijk mee. Hè? Dus veel concurrenten vielen natuurlijk vroeg af. Maar zelfs binnen die context vond ik het wel redelijk onvoorstelbaar. Ik kan me bijna niet voorstellen dat zelfs een Roglic in vorm dit niveau had aangekund.
Nee, denk ik eigenlijk ook niet. En Thomas al helemaal niet, want voor zijn valpartij zaten er al wel wat breukjes in zijn vorm.
Ja.
Volgens mij werd hij ergens gelost op zo'n muurtje, weet je wel. Ik zit wel continu met die vraag in mijn hoofd, van goh, hoe had Roglic hier gestaan? Het scheelt natuurlijk wel, kijk, als Roglic, waarschijnlijk had hij wel gelost, maar als Roglic binnen, ik veel een half minuut of zo binnenkomt, dan zit je wel wat minder met van wow, wat gebeurt hier allemaal te kijken. Maar wow, wat gebeurt hier allemaal?
Ja,
ja.
Echt.
Nou, die rit van vrijdag. Die rit van zaterdag. Waarin die Pogacar demareert en vervolgens Carapaz meekrijgt in zijn wiel. Nog een keer aanzet. Carapaz lost en vervolgens alle andere favorieten op 3 minuten rijdt.
Ja, en iedereen inhaalt die al de hele dag in de aanval was.
Het was.
En bijna nog de dagzegen pakt. Ja.
Ik was wel blij dat hij in dat laatste sprintje niet meer won.
Ja.
Want toen dacht hij, toen zag je echt, oh, het heeft wel echt pijn gedaan.
Ja.
Het was wel, het is niet dat het zeg maar uit het niks kwam of zo. Dat maakt hem wel weer even menselijk. Ja, maar het was wel een prestatie waarvan ik dacht, holy moly, die kan me niet heugen.
Nee.
Ja, even menselijk. Dat is natuurlijk waar we in zoeken. Daar, ja. In Pogacar. Want wij vinden het helemaal niet leuk om aan herinnerd te worden aan een tijdperk waarin renners zo iedereen op een hoop rijden.
Nee.
Dat we dus een beetje gaan zoeken naar, oh, heeft hij dan wel een beetje verval de dag daarna?
Mm-hmm.
Maar ja, het was inderdaad ook gewoon bijna ongemakkelijk.
Ja.
Het
was spectaculair, maar ongemakkelijk.
Ja, ja.
Ik dacht wat ik wel interessant vind aan Pogacar, is dat hij eigenlijk niet eens zo'n typische spillebeen is, hè, die we altijd in de Tour zien. Ja. Hij best wel stevige bovenbenen.
Ja.
Maar dat heeft Roglic eigenlijk ook wel, hè? Ja, dat is iemand, misschien een nieuw soort postuur wat het goed doet.
Ik vond het heel grappig. Iemand op Twitter vroeg zich hetzelfde af. Van, waar doet Pogacar me nu aan denken? Want hij is inderdaad niet per se heel pezig en hij is niet per se heel gespierd. En die vergeleken met, ja, het is gewoon een soort hele grote tong op de fiets. En sinds hij die vergelijking heeft gemaakt met een menselijke tong op een fiets, ja, zeg maar, dat is zo ziet hij eruit. Ook zo'n beetje zo soepel, weet je wel.
Ja, ja.
En ik kan er niet zo goed meer anders naar kijken dan een tong.
Ja, ja, ik vrees dat ik dat nu ook heb.
Sorry.
Het lijkt me ook, maar hij is gewoon ook, inderdaad, hij is niet, niet elk grammetje is er vanaf bij Pogacar. Nee. Dat is zo'n type is het gewoon.
Hij heeft zelfs een beetje een buikje.
Ja, hij stond een beetje raar.
Ja.
Klopt, ik zag het ook. Hij leek een beetje zo'n zwanger buikje. Of zoiets. Maar dat is denk ik omdat hij met zijn bekken of zo gekanteld staat. Want hij is natuurlijk, hij weegt echt geen moer.
Nee, ja. Het kan ook lucht zijn, hè?
Lucht?
In je buik.
Ah, ja?
Ja, als je een hongerdieetje hebt gedaan, dan heb je lucht in je buik.
Oh.
Maar
het is wel grappig, want bijvoorbeeld Evenepoel, die heeft dat ook heel erg. Die heeft ook bijvoorbeeld best wel forse benen voor iemand in het hooggebergte. Terwijl we waren Rasmussen gewend heel lang.
Ja.
Ja.
En het is blijkbaar dus gewoon een nieuw soort postuur wat gewoon goed doet in de klassementen.
Iets gespierder, iets bonkiger.
Ja,
maar
het is toch, als je dit zo ziet, dan heb ik wel meer dan bij Bernal vorig jaar nog dat ik denk, wie gaat deze man in de komende jaren stoppen, toch? Als je dit soort overmacht kunt tonen op dit soort momenten.
Klopt. En ik had het eerlijk gezegd niet zo bij Bernal. Ik vind nog steeds dat die Tour die hij gewonnen heeft
onaf was.
Ja. Onaf was en ik had het nog wel willen zien. Deze Giro vond ik hem weer buitengewoon goed, maar ook menselijk in die derde week. Dus dat vond ik heel prettig om te zien. Ik miste hem eigenlijk wel de afgelopen dagen. Mm-hmm. Zoals ik ook een goede Thomas miste en ja, ook een goede Froome. Die had hier ook, ja, was ik ook wel benieuwd naar geweest hoe zij hiermee om waren gegaan. Want nu, Carapaz, ja, ik waardeer zijn inzet en zijn strijd. Maar het is gewoon, het is niet goed genoeg om ook maar in de buurt te komen van Pogga. Dus ja, dan, ja, de strijd om het geel, dat had ik vorige keer ook al gezegd, van die is wel gewoon...
Ja, we staan gewoon
dood en begraven.
Alles wat concurrentie is nog, staat al op 5 minuten.
Ja. Nou, laten we zo het onderwerp wat moet de concurrentie nu gaan doen verplaatsen nog heel even.
Ja.
Want om nog even te blijven bij, wat is ons opgevallen afgelopen week? Nou, het tijdperk Pogacar, maar wat nog meer?
Ja, wat ik vandaag heb gezien, kijk, wat Bahrein aan het doen is echt ook wonderbaarlijk. Buitenaards misschien wel, maar vandaag rijdt gewoon Colbrelli, die wordt derde. Ja, ik hou Colbrelli redelijk in de gaten, want ik heb hem in redelijk wat poeltjes. Maar ik had hem dus als sprinter meegenomen. Ja. En hij wordt gewoon in...
Ik ook, en ik had hem niet opgesteld vandaag.
Ja.
Want je verwacht op zich niet dat Colbrelli in tienje...
derde wordt. Nee. En hij rijdt dus Arno Demar buiten tijd. Nou, O'Connor rijdt hem officieel buiten tijd, maar er zijn een hoop jongens buiten tijd gekomen vandaag. Greg heeft het nog net gered. Die is 165 geworden. Maar Stefan de Bot, Brian Coccar, Dlamini, die een uur na tijd binnenkwam. Die heeft
overigens, een uur na de tijdslimiet.
Na de tijdslimiet. Het schijnt, dat kwam ik net ergens tegen, dat hij de prijs voor de strijdlust heeft gekregen.
Ja. Ja, want hij wist al dat hij buiten tijd zou komen. Hij wilde per se uitrijden.
Ja, Arnaud Demar, Loïc Vliegen, Jacopo Garnieri en Delaplace. Ja, dat zijn ook geen krabbers. Dus...
Maar zie jij in Bahrein een trend?
Nou ja, het is wel extreem wat ze laten zien. Dus ze hebben al etappes gepakt natuurlijk met Teuns en met Mohoric.
Ze hadden natuurlijk voor de Tour Padoen die een Padoen doppelpakje deed.
En Gino Meder, die allebei niet mee werden genomen. Wat ik eigenlijk ook best wel raar vond. Maar ja, jullie weten dat ik absoluut geen speculant ben in dit soort dingen. Ik ben er heel terughoudend mee. Maar dat ze hun niet meenamen, vond ik heel raar. Terwijl ze in bloedvorm waren, maar misschien iets te zelfs. Dus ja, ik vind het wel... Colbrelli rijdt gewoon Demar buiten tijd. Ja, het is echt...
Weten jullie waar het Bahrein Cycling Team gevestigd is?
Bahrein?
Ik hoop ook Bahrein.
Of Vengrai.
Slovenië.
Slovenië?
Ja, okay. Ljubljana.
Ja,
oké. Okay.
Nou ja, mooi. Ik wil geen verbanden leggen, maar dat doe ik hier toch even zo.
Ja, ik weet niet. Ik heb daar gewoon echt moeite mee om dat soort dingen te doen. Maar ja, wat Bahrein laat zien is echt absurd. Wat dat betreft is het echt misschien nog wel is het grootste slachtoffer misschien nog wel Jack Hake. Ja. Die in die dodemansrit viel. Want als hij ook maar een beetje de vorm had gehad van de rest van zijn teamgenoten.
Waar het op leek.
Dan had hij Pogacar op 5 minuten gereden.
Willem, wat viel jou op deze?
Nou ja, wel een beetje gerelateerd eraan. Ik hoorde vandaag bij Sporza voorafgaand aan de etappe een gesprekje met Thomas de Gent. Natuurlijk, ervaren oude rot, ontsnappingskunstenaar. Die ook deze Tour weer van plan was om voor de ritten te gaan, ritjes te kapen.
Hij kan goed hard trappen.
Hij kan goed hard trappen. Maar die was echt gedesillusioneerd. Die zei, ja, we hadden het volgens mij over die etappe van zaterdag. Waarvan hij zei, ja, ik rij hier waardes die ik normaal gesproken in een winnende ontsnapping rijd. En ik kan niet volgen.
Ja, sterk nog, hij kon het peloton niet volgen.
Nee, het gaat. Hij zei, ja, dus je hebt natuurlijk altijd een moment dat er een jonge generatie, de oude generatie gaat passeren. En dat je over de heel bent als renner. En je wordt aan alle kanten voorbijgevlogen wordt. Ja, maar het moment is wel iets sneller gekomen dan verwacht. Dus ook daarmee suggererend dat er in één keer ook echt een versnelling is gekomen in het peloton. Ja. Nou ja, als de versnelling in het peloton, zeg maar, vertaal dat naar het Frans. En we zijn weer aan het begin van deze eeuw.
Maar Greg viel me ook bij. Hè? Greg die zei over een rit in de Dauphiné dat hij zei, ik had nog nooit zulke hoge waardes getrapt en ik werd 60ste.
Ja.
En toen zei hij, dat is toch niet helemaal...
Het doet me denken aan Hamilton. Tyler Hamilton, die vanuit Amerika toen de oversteek maakte. En in Amerika was hij gewoon een goede renner. En daarom ging hij dus ook naar Europa. En dan ging hij vlammen.
Ja.
En hij zei, ik werd niet eerste. Nou ja, oké. Maar ik werd ook niet tiende. Oké. Ik werd ook niet vijftiende. Ik werd gewoon negentigste.
Ja.
En toen ging er iets daar van, goh, wat speelt u allemaal?
Ja,
ja, ik moet er niet aan denken. En... Nou ja, we hebben deze discussie wel eens eerder gevoerd. En dan heb ik altijd gezegd, niet speculeren. Dat is nog steeds mijn...
Nou, maar dat vind ik... Dus de manier waarop we het nu doen, vind ik heel goed. Dus namelijk, je mag best je verbazing en jezelf vragen stellen. Maar we weten het gewoon niet. Dat is het ding. We zijn geen journalisten, hebben we net in het Parool gezegd. Wat klopt. Dus we zijn afhankelijk van anderen om hier verklaringen voor te vinden. Ja, het is in ieder geval heel opvallend.
Aan de slag.
Ja, maar het is in ieder geval wat ik heftig vond, was dat Thomas de Gent eigenlijk min of meer, nou nee, gewoon eigenlijk letterlijk zei, op deze manier hoeft het voor mij niet en dien ik mijn contract netjes uit en ga ik volgend jaar iets anders doen.
Ja.
En dat is toch wel, vond ik, dit kan natuurlijk de emotie van het moment, dat ik me kan voorstellen als je teleurgesteld bent. Maar het is wel veelzeggend natuurlijk voor waar we staan momenteel.
Maar ook lekker voor ons, want wij zoeken nog een stagiair. Ja. Natuurlijk, kijk, hij heeft een schitterend palmares. Maar ja, in podcast moet je gewoon weer onderaan beginnen.
Ja, zwaar.
Gewoon natjes halen.
Bidonnetjes pakken uit de koelkast. Ja, het is waar. Goed.
Maar overigens draai ik het dan vaak om dat ik gewoon het gedachte-experiment doe. Hier is helemaal niks aan de hand. Dit is gewoon allemaal natuurlijk talent. En wat ik wel leuk vond, als je het op die manier afgelopen weekend naar de Tour keek, toen dacht ik ook nog, om nog heel even aan te vullen over Pogacar, waar ik net over had, was wat heel erg vet is aan Pogacar, is dat hij ineens met zoveel autoriteit rondrijdt en de hele tijd zijn team aan het coachen is. Hij is de hele tijd te telefoneren. Hij zet ook bepaalt de snelheid. Ja. Hij valt heel vroeg aan in de rit. Dus hij, zeg maar, vergeleken met gewoon, zeg maar, een uitdagende nieuweling, is hij ineens de absolute koning van het peloton geworden.
Dat is natuurlijk, je hebt het vaker, we hebben het natuurlijk vaker in deze podcast gehad over de hegemoniale stabiliteitstheorie.
Ja, ja. Oorlog is over.
Nou ja, dus wat hij natuurlijk, en ik noemde in de intro al, je moet het ijzer smeden als het heet is, dat heeft hij natuurlijk echt geniaal gedaan.
Ja.
Je kunt zeggen, de zwakte van anderen is dat ze vroeg uitvallen, wat zo is, en daar profiteert hij van. Maar vervolgens deelt hij wel een dreun uit, die niks aan vragen meer openlaat.
Klopt, want woensdag...
Iedereen weet wie de baas is.
Daarom, klopt, van woensdag hebben wij nog gezegd van, en dat had ik ook nog wel in mijn achterhoofd, ik vond wel dat de Tour gereden was, maar het was wel zo, nou, als ze allemaal aangevallen, dan wordt het mayhem. En dat gebeurde vrijdag, denk ik, in die superlange rit.
Ja.
En daar maakte ze ook een fout, dat gaf hij ook toe, van we lieten een te grote groep wegrijden. Maar door wat hij zaterdag heeft gedaan, is er niemand die nog denkt, ik ga voor plek 1. Iedereen rijdt vanaf nu voor plek 2. En dus
maar zeker nog,
gaan er dus andere ploegen renners terughalen, waarvan je denkt, ja...
Ja, precies, je hoeft minder zelf te werken. Ja. Maar dus, je ziet overal in één keer dat narratief helemaal gedraaid is. Dus vanochtend in de voorbeschouwing ging het over... dan gaat het over wie maken kans op deze rit te winnen. Eigenlijk de eerste zin is, als Pogacar zin heeft, wint hij... En als hij het prima vindt, laat hij een groepje wegrijden. Ja. In het medianarratief al, als zeg maar, wordt hij als de hegemoon die wikt en weegt en bepaalt.
En heerst.
En heerst, wordt hij al neergezet. En als dat is nu de nieuwe werkelijkheid waarin we leven.
Het nieuwe normaal?
Super moeilijk om dat nog te doorbreken voor in ieder geval in de komende 2 weken. Want hij gaat. Er is ook steeds minder reden, precies wat je zegt. Er zijn een heleboel andere ploegen die hem die er baat bij hebben om hem die status te laten houden en hem gaan helpen, omdat ze daar dan voordeel van hebben.
Maar een andere strategische bijkomstigheid is, doordat hij zo vroeg is aangevallen, hebben ook nog veel van zijn tegenstanders hebben nog last van valpartijen.
Ja.
Had ook natuurlijk best wel wat langer verdedigend door kunnen rijden, bijvoorbeeld tot vandaag kunnen wachten.
Ja.
Dat waarschijnlijk hij niet van de gelegenheid gebruik gemaakt had, dat mensen nog steeds beurs waren. Ja. Of Thomas was vandaag al een stuk beter dan toen hij gisteren helemaal naar de vaantjes werd gereden.
Ja.
Er is nog één man die de toerwinst van Pogacar kan voorkomen.
Wie dan?
Colbrelli.
Colbrelli, ja, dat denk ik ook.
Ten eerste gewoon met een goede bodycheck.
Ja.
En anders, hij klimt als de beste.
Ja, ik denk echt dat hij misschien wel de beste klimmer in koers is.
Hij heeft gewoon tijd gepakt, hè, vandaag.
Het opie en omi mevrouwtje is ook weer vrij, hè?
Oh, echt? Is ze weer...
Staat weer op vrije voeten.
Dat meen je niet.
Ja. Dus zeg nooit nooit.
Nee, moeders houdt uw dochters thuis.
Goed. Laten we dan ten lange lesse naar de koers van vandaag.
Ja.
Wat voor parcours was het?
Nou, we kregen vandaag 5 bergen, waarvan 1 van de buitencategorie. En finish bergop in Tienje, waar 2 jaar geleden het boel niet doorging. Omdat het parcours wel op een aflevering van Peppa Pig leek.
Ja, heel veel modder.
Heel veel modder. Peppa had echt een topdag gehad.
Maar dat was die ene dat Kruiswijk nog zo kort stond.
Ja.
En dat Bernal voorop reed toen ze midden in de koers in 1 keer zeiden van we stoppen ermee.
Tot hier en niet verder.
Ja. En Maarten kreeg... Ducro vond dat we door moesten rijden, toch?
Ja, klopt. Ja. Terwijl, ja, als je geen zwemvest aan had gehad, dan was het lastig geworden, die rit. Nee, dat was een goede call. Alleen daardoor werd de Tour op een manier beslist waarvan we allemaal gewoon heel erg baalden, denk ik.
Ja, zeker.
En dus daarom was het leuk dat, dat het er vandaag wel kon. Tim, jij bent in Tienje geweest?
Ja, iedereen kent toch Tienje gewoon van die platte wintersportvakanties?
Hey, ja, maar...
Ja, exact. Ik ken Tienje van zo'n Snowmasters vakantie.
Daar ben jij gewoon geweest?
Ja, dat je dan gewoon
après
skiën vanaf 4 uur 's middags. En dan, heerlijk hoor, Tienje. Oh, nee. Heel mooi skigebied. Ja, het was echt helemaal naar de Oeruburu daar.
Ja?
Met het hele dispuut.
Hele dispuut uit de bal geweest. Ja, nee hoor. Sepp Koes mee, Isigiri mee, Oeruburu mee. Allemaal mee.
Allemaal mee.
Tienje.
Ja, ja zeg.
Tot niemand even de Polonaise heeft ingezet.
Jekertje erbij? Ja, gek gewoon.
Jekertreintje aan. Ja hoor.
Oh, heerlijk.
Maar goed, ze moesten dus naar Tienje vandaag.
Ja. En Roglic en Van der Poel, die waren... al van tevoren dachten ze van nou, we pakken een jegertje.
Ja.
Dus die zijn niet opgestapt.
Poh, van de Poel, dat was pijn toch ook van de Poel ook. Met de, dus we zeiden net altijd net over de eerste week. Maar de hypotheek die gelegd wordt op week 2 en 3... met al die smaakmakers die al uit de wedstrijd zijn. Poh, we gaan ze wel missen hoor.
Ja, klopt. Maar dat is vind ik wel voor een groot deel de tourorganisatie toch aan te wijten.
Ja. Ja, hoe bedoel je? Met
het parcours dat ze hebben gemaakt. Met name die dodemansrit op maandag.
Ja.
Dat was gewoon totaal onverantwoord. Er zijn gewoon echt slachtoffers gevallen, letterlijk.
Ja, nou ja, en deels...
Met de kelvlak voor de finish, dat bedoel je toch?
Ik denk ook dat het nog erger wordt. Niet zozeer qua valpartijen, maar je gaat natuurlijk... in week 2 en 3 van de Poel is denk ik de eerste Olympiër die kiest voor... ik stap nu af, want dan moet ik straks de Olympische Spelen rijden. Maar er zijn er natuurlijk nog wel wat meer die gaan.
Ja.
En Aert, ik denk niet dat die allemaal gaan wachten totdat ze in Parijs zijn, eerlijk gezegd.
Het zou zomaar eens een heel uitgeklede tour kunnen worden.
Je dacht het al, je zag het ook toch aan het kopgroepje vandaag. Toen was op een gegeven moment Pogacar weg en in de achtervolging reden Gaudu, Uran... Kelderman,
Mas,
Lutsenko, ja, dan denk je toch dat zijn, zit veel leuke renners tussen, maar het zijn niet degenen die Pogacar gaan uitdagen.
Nee, nee, zeker niet. We hadden wel een grote kopgroep vandaag weg.
Ja.
Met onder andere het hobbelpaard, die zich langzaam in vorm hobbelt, ook richting Tokio. Maar verder geen rol van betekenis speelt, maar ik vind het toch altijd leuk om even te noemen.
Ja, ze deden het. Ik vond wel Israel Cycling Academy deed het wel goed.
Klopt.
En dat is wel echt een interessante alternatieve strategie die ze hebben bedacht om te voorkomen of te zorgen dat ze met de juiste mensen in de groep zitten.
Ja.
Door eigenlijk als een soort door een treintje te rijden richting de eerste berg. Waar ze veel meer kans hebben om dan in de juiste groep terecht te komen.
Ja, dus met de juiste mensen in de juiste groep. Dus zij zat er onder andere nog meer met Woods. Ja,
al is het natuurlijk wel echt een beetje raar om André Krijpel en Omme Goldstein als bergtrein. Als de locomotief van de bergtrein.
Maar als Cobrelli het kan, dan kan Krijpel het ook.
Ja, ik wou het zeggen. Woods zat dus ook in de beslissende ontsnapping. Samen met onder andere O'Connor, Quintana, Higuita, Conrad, Barguil, Koes, Chavez, Mollema, Guillaume Martin was de best geclasseerde. Alla zat er eventjes bij, Vogeltje zat erbij. Hamilton, de gewezen kopman van Bike Exchange, of tenminste de gewezen, hij staat heel slecht in het klassement. Guerrero, Teuns en Wout Poels, die zijn bolletjestrui ging verdedigen of uitbreiden of in ieder geval... voor de punten ging rammen. En dat deed hij ook op de eerste berg. Maar wie zagen we daar in de achtergrond opdoemen?
Nairoman.
Nairoman. En dat was gisteren al een beetje duidelijk toen hij, grappig genoeg, op een vierde categorie berg ging sprinten met Kenny Elizonde.
Ja.
Wat een snippie dom was, aangezien Poels daar al het enige punt had. Dus dat was echt...
Gewoon voor de eer, jongen. Dat is gewoon een soort bordjesprint.
Ja, dat was echt een heerlijke sprint. Maar dat was voor mij in ieder geval genoeg aanleiding om even een paar eurotjes op Quintana voor de bollen te zetten.
Ja.
Dus dat was heel fijn. Vervolgens kwamen ze dus op de eerste buitencategorie klim van deze tour. En daar loste Poels.
Ja.
En pakte Nairo 20 bergpunten. Dus,
en de bergtrui.
En de bergtrui dus daarmee.
Wat een rare snuiter toch, die Poels. Dat hij dan, ik vond het echt een raar moment om te lossen. Ik dacht echt, Poels, ik kan nog wel even wat langer mee.
Ja, ik weet niet hoe goed hij in de groep ligt bij Bahrein, maar misschien dat er niet met hem gedeeld wordt of zo.
Ja. Ja. Ja, hij houdt wel echt in his defense, natuurlijk echt met zijn krachten gesmeten vandaag gisteren ook al. En met resultaat, want hij mocht de bollentrui aantrekken. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel een aanslag is op je gestel.
Zeker, en zeker met dit weer. Dus hij was heel blij ermee. Dus het was lastig verdedigen. Dus hij reed na de eerste klim vooruit. En toen op die buitencategorie waren dus O'Connor, Woods, Higuita en Hamilton aangesloten. Die leken samen met Quintana de beste klimmers eigenlijk.
Ja.
En ja, dus die buitencategorie, daar pakte Nairo de punten en dus de bergtrui. Ik denk oprecht, qua spanning, deze tour, dat het wordt kijken naar de bergtrui. En ik denk dat er best wel wat mensen nog...
Zeker.
Want ik noem een Colbrelli.
Ja.
Die gaat natuurlijk...
Ja, geweldige klimmer.
Greipel.
Greipel, zeker. Ja, Colbrelli, die
gaat de sprint,
dus...
Quintana, Colbrelli, die durf ik wel aan.
Ja, Colbrelli die gaat dus voor het groen met rode stippen.
Ja.
Want die Colbrelli vecht voor het groen. Dat wordt ook nog een heel interessante, want Cavendish komt natuurlijk nog steeds de berg niet over.
Mm-hmm.
Bovendien, met een beetje mazzel, rijdt Colbrelli echt iedereen buiten tijd. Dus ik denk dat dat een beetje zijn tactiek is voor zowel het groen als de bergtrui.
Ja.
Maar dat wordt wel een leuke strijd, denk ik.
Nou, dat is wel weer leuk natuurlijk. Hè? Dus als de gele trui volledig buiten de orde staat, want die is gewoon feitelijk ijs- en wederdienende helemaal vergeven, dan zul je dus ook zien inderdaad dat andere favorieten of toppers gaan denken, ja, maar welke andere prijzen zijn er nog? Dus ja. Inderdaad, plek 2 en 3 op het podium, daar valt denk ik nog heel veel in schuiven. Plek 2, Carapaz, is wel echt, denk ik, the best of the rest in principe. Maar kan weer niet uitrijden, dus...
Hij is de aggressive of the rest. Ja. Ik bedoel, hij valt aan, maar het is elke keer...
Ja, dan heb je gelijk.
Een blaffende hond die niet bijt.
Dus 2 en 3 is nog open, maar dan heb je inderdaad het bergklassement, wat normaal gesproken echt een prijs is, waar dan, laten we zeggen, de B-garnituur voor probeert te gaan, en anders wint de gele trui, gewoon de bergtrui.
Ja.
Daarvan kun je nu zeggen, ja, maar het is nu gewoon een hoofdprijs geworden als je die pakt. De groene trui was dat natuurlijk altijd al wel.
Klopt, maar Sagan die gaat daar niet eens meer voor het
nee.
Ja. Dus Colbrelli heeft een beetje zijn rol overgenomen als van, nou, ik klim lekker en ik sprint mee. Maar zijn sprint is echt heel matig.
Geen massasprints winnen.
Nee, dus dat wordt echt een leuke strijd van Cavendish, want er komen nog best wat sprints aan. Cavendish tegen Colbrelli en Matthews.
Ja, maar dat zijn een beetje de restjes waarmee we het moeten doen.
Ja, en... Dan vergeet jij nog het ploegklassement. Ja. Want normaal gesproken gaat dat natuurlijk naar...
Mobbies.
Ja, maar door de 2 gebroken handen van Soler en het feit dus dat hij niet weer op was stappen. Hè?
Mm-hmm.
Echt walgelijk.
Lafbek.
Echt een lafaard. Maar goed,
dat is met Insigne bij Italië. Want die ging na een hele zware blessure gewoon weer staan. Om zijn, en niet om door te voetballen, alleen maar om zijn ploeggenoot te feliciteren.
Ja.
Dan ben je een hele grote.
Dan ben je een hele grote. Petje af.
Ja, dus... Nee, het ploegenklassement, daar staat natuurlijk Bahrein victorious te zijn.
Ja.
En dat wordt misschien ook wel een strijd, ja.
Ja, teamklassement, sorry, maar ik mag Pro Cycling Stats echt spellen. Ja. En ik kijk dan, zeg maar, stage, de uitslag van de etappe. Dan kijk ik even naar de gele trui, klassement. Oh, bergklassement, kijk hoe het daarvoor staat. Groene trui. En dan... ga ik naar Facebook.
Facebook?
Dat teamklassement.
En dan vrienden maken.
Ja.
Ik ga dan meestal naar Flabber.
Ja.
Filmpjes kijken. Ja.
Dumpert. Kijk, daarna kijk ik de top 5 van Dumpert. Nee, om even, aan te om even aan te geven dat zelfs al staat het voor me, zeg maar, al kan ik het zo pakken, dan laat ik het nog links liggen. Dat ja. teamklassement. Who gives a flying fuck?
Nou ja, ik heb er dus een tientje op staan.
Oké, okay, dan.
Want ja. Movistar kreeg een best een leuke quote. Maar ja, toen, nu laat ze me gewoon in de steek.
Ben jij de ene, waarschijnlijk de enige gokker die ooit een teamklassement bet heeft verloren met Movistar? Ja. Ja.
Ja. Zich wel vet.
Ja, waarschijnlijk krijg je daar ook een prijs voor. Ja. Daar heb ik dan weer op gegokt. Goeie deal met Toto.
Heerlijk. Nee, ja. Ja,
maar we zijn op de eerste HC, op de eerste oogcategorie.
Nou, maar die afdaling, want ja. dus de afdaling van deze berg, die was ook wel spectaculair om te kijken. Want ja. het was echt pleuris weer vandaag. Iedereen had het heel erg koud.
Wederom.
Ja. Kelderman en Mollema, die zeiden allebei van, ik voel mijn handen gewoon niet meer. Ik vind het trouwens ook wel het besteden van het publiek, hoor. Want ik heb ook wel de hele Giro naar slecht weer zitten kijken. Mm-hmm. Dit is mijn zomergevoel, hè? Ja. Kan niet dit gedoe. Nou ja, in ieder geval. Maar in de afdaling, Ray, even kijken. Quintana, nee, Woods. O'Connor, die moest als eerste lossen. Higuita, die reed weg bij Quintana. En ze kwamen pas weer terug aan de voet van de klim. Maar ik dacht, dit is waar Higuita het gat slaat. Want die kan ook heel erg goed klimmen.
Ja, gek genoeg op die HC leek het dus alsof Quintana de beste was. Maar dat was denk ik gewoon een bolletrui move. Dus mm-hmm. dat was wel grappig dat er in de rit zat er ook dus die strijd om de bolletrui.
Yeah.
En inderdaad, daardoor moest er een beetje gelost en ingehaald worden. En ja, ik had niet... Bij die drie had ik inderdaad Higuita, dacht ik. In ieder geval als beste finisher. Mm-hmm. Maar ook wel als beste klimmer in mijn hoofd.
Hij kan ook een beetje sprinten. Dat
daarom. Ja, ja.
Maar het was wel mooi aan deze kopgroep is dat de kaarten de hele tijd veranderden.
Ja.
Dus je de hele tijd dacht, oh ja, maar nee, Higuita staat er het best voor. Oh nee, maar eigenlijk is Nairo is hier de beste klimmer.
Ja. Ja.
En dan vervolgens was O'Connor, die was echt gewoon beter dan de andere twee.
Ja, zeker.
En hoe?
Ja, maar en hoe? Ja. Want om gelijk even het sprongje te maken, had ze geloof ik 5 minuten op de finish.
Ja. En ook op wie? Want uiteindelijk op Catania. Want Quintana had hij uiteindelijk 6:38 op. En Higuita is volgens mij nog steeds niet gefinished.
Nee, die is nog bezig. Die, is, die zit ergens bij Greipel in de bus, denk ik.
Grappig genoeg heb ik nog wel steeds, als dan Quintana in een kopgroepje zie, en dan weet het is een bergrit en een kopgroep, dat ik er eigenlijk al voetstoot vanuit ga, maar het is Quintana, dus hij moet dit toch winnen. Dit is toch, maar dat hele aura is hij, dat is hij echt kwijt, hè?
Ja.
Het is gewoon een normale renner geworden.
Ja, ja. Een Higuita.
Ja, ja. Je denkt nog steeds, hij wint ook nog wel. Hij heeft ook de laatste jaren ook nog wel regelmatig ritten gewonnen.
Ja.
Dus hij is nog steeds wel heel goed. Maar hij is niet meer klassemens goed. En ik vind het ook heel raar dat Pogacar hem gewoon in 5 seconden voorbij rijdt.
Ja.
Dat hoort gewoon niet. Nee, dat is niet het Quintana.
Het is echt vernederend. Ja. De status van Quintana is veel groter dan dat eigenlijk. Het is heel gek. Het heeft niet zoveel meer te maken met de Quintana zoals we hem kenden.
Ja, sowieso is het thema de jongere renners ten opzichte van de oudere renners. Want O'Connor is ook 25.
Mm-hmm.
Maar dat zet zich wel door. Hè? Want als je gewoon bedenkt wie er allemaal... Froome rijdt ook nog steeds in dit peloton rond. Maar dat voelt echt als een tijdperk lang, lang geleden.
Ik kwam er vandaag achter dat Pierre Roland meedoet.
Pierre Roland, ja. Toen hij moest lossen.
Ja,
ja toen dacht ik...
Bij BMW, KTM, Vital Concepts.
Ja.
Nee, maar gewoon Valverde in de bus gisteren.
Ja. Van jou, de ploeg van je boy.
Ja.
Bon amour.
Het is eigenlijk is geen hele generatie, zeg maar de generatie van Dumoulin, is min of meer overgeslagen.
Mm-hmm.
Want je hebt de oudere generatie is gewoon verdwenen.
Ja.
Maar het was eigenlijk altijd zo dat renners beter werden naarmate ze ouder werden, omdat je dan een grotere motor krijgt. En dat was gewoon, in het coronajaar. We hebben vorig jaar de hele tijd gezegd, dat komt door corona. Het is anders, jaar zo opbouwen ze anders en dingen. Maar het zet zich nu ook heel erg door, want het zijn alleen maar jongeren. Ik bedoel, Mathieu van der Poel en Pogacar zijn de twee mensen die deze Tour kleuren. Maar het is ook weer O'Connor.
Ja, misschien is het ook wel gewoon, is die generatie dertigers. Want inderdaad, Thomas, Froome, die zijn allemaal 35, 36. Dat die generatie daaronder gewoon niet zo heel goed is. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ja, en de generatie daaronder. Fantastisch.
Fantastisch, ja. Dat kan natuurlijk ook gewoon.
We hebben een Generation X in het peloton.
Ja. Hmm. Ja.
Nee, maar O'Connor was indrukwekkend. Want ik was eventjes tussen 3 en 4 geloof ik iets anders aan het doen.
Oh.
En toen kwam ik terug en toen was O'Connor
in één Facebook?
Keer... even willekeurig dingen liken. het kwam terug en toen reed O'Connor in één keer echt minuten voor.
Ja.
En hij had ook een stijl en een tempo te pakken. Waarvan ik echt dacht, het is indrukwekkend zeg, wat hij doet.
Ja.
En het leek er even op dat hij het geel ging pakken.
Ja, dat had ik nog best slim gevonden eigenlijk. En volgens mij was het UAE daar ook wel een beetje om te doen.
Ja.
Die lieten eigenlijk gewoon het gat zo groot dat hij net het geel zou pakken. En dat is best wel slim, want dan hadden ze natuurlijk een verbondje met een Franse ploeg. Die gaat er ook voor rijden.
Zeker. Ook een ploeg die dat kan, volgens mij.
In ieder geval met O'Connor heb je ook gewoon iemand die makkelijk wat heuvels over kan.
Ja.
Ik denk dat het die rit naar de Van Toe wel te veel eraan was geweest. Maar hè, dan hadden ze in ieder geval een iets rustigere rustdag gehad. Mm-hmm. Dan hoef je niet overal op te draven. Uiteindelijk toen dat zo leek te gebeuren, toen ging Ineos dus rijden. Want de UAE was wel redelijk opgesoupeerd. En ging Ineos dus het gat kleiner maken. Ook dacht ik met het idee van, nou ja, Carapaz gaat nog wat doen in die laatste kilometers. En toen ging de laatste Ineos van kop. En toen keek Carapaz om zich heen van...
Nou, ik vond dat echt heel raar wat daar gebeurde.
Ja, toch?
Maar ik vond ook Port, die keerde zichzelf helemaal binnenstebuiten met Thomas zijn kopwerk.
Ook.
Thomas ook, maar echt die grimas van Port, die vond ik echt indrukwekkend. Maar hij kwam geen seconde dichterbij. Ook O'Connor. Het was gewoon, ik geloof dat ze 20 seconden gepakt hebben uiteindelijk op hem.
Ja.
En dat was, dat is toch echt fascinerend. Dat Ineos is. Waar is Ineos? We keken naar die ploeg en we dachten, die zijn zo dominant. Die hebben zo'n sterke ploeg. Vergeet niet dat Kwiatkowski is ook mee.
Ja.
Dat is gewoon, die zien we helemaal nergens.
Jawel, maar dat is nu Lutsenko. Maar dat weten jullie, die is veranderd in Lutsenko.
Oh, ja?
Ja, dus die gewoon, staat nu 9 of zo in het klassement.
Het is gewoon een soort verwandloem is ja, daar geweest. Die zeker. Werd 's ochtends wakker als ja, Lutsenko.
Hup, Lutsenko-truc.
Oh. Ja. Maar ik weet niet wat de strategie was van Ineos om dit te doen. Ik dacht hard maken, zodat misschien Pogacar nog in de problemen komt en Carapaz wat kan proberen.
Dat was het idee, denk ik. En toch ook wel om toch het geel op te dringen of zo. Ja, ik weet het ook niet.
Nou ja, volgens mij was het simpel. Wilden ze gewoon dat Carapaz ging aanvallen. En toen Carapaz eenmaal op de plek zat waar hij moest aanvallen, deed hij 1 aanzet, voelde meteen, het zit er niet in. Ja. Pogacar reed achter hem en zag, het zit er niet in. Weet je wat? Daar ga ik wel. En die ging niet eens, volgens mij, in de eerste instantie heel hard, maar hij had binnen no time had hij een paar meter.
Nou, maar keek dit om. Was echt, dit vond ik echt heel stom.
Want Kelderman kwam probeerde achter hem aan te komen, het lukte niet. En toen dacht hij, ja, dan ga ik maar gewoon weer. Ja.
Nou, lukte niet. Het was, iedereen keek naar elkaar achter hem. Ik ja. vond wel dat ze hem dit keer heel makkelijk maakten, want hij demareerde. Iedereen naar elkaar kijken. Uiteindelijk ging Uran achter hem aanrijden en Uran is nog nooit achter iemand aangereden.
Nou, jawel, die gaat juist altijd alleen maar achter hem. dat is zo'n
nee, die springt in het wiel, die gaat eraan plakken of forget about it.
Nee, maar als je het van dit soort, als je zo'n explosieve ontsnapping hebt, zeg maar, zo'n explosieve man als Pogacar hebt en je hebt Kelderman nodig om hem te achterhalen, dan is er iets eerder iets misgegaan.
Het was gewoon inderdaad niet een kwestie van niet willen, maar gewoon niet kunnen. Ik bedoel, zo simpel is het ook.
Ja.
Lammeren waren het. Ik vond het echt, het was echt lammetjes
maar aan het had iets achterloos van Pogacar.
Ja.
Dat je niet eens eigenlijk van plan bent om te demareren, maar ja, je zit er nou eenmaal... Ja. En je hebt daar helemaal een paar meter, weet je wat? Ja. Dat doe ik gewoon.
Je hebt zin om te eten, gewoon door. Je wil naar huis.
Ja, ik heb het koud.
Je bent bij seizoen 3 van Friends. Je wil graag doorkijken, dus je denkt, spring maar.
Je hebt een vriendschapsverzoek van Willem op Facebook. Dat zeker. Op je ligt te wachten.
Ja, ja. Zeker. Maar het leek inderdaad bijna een demarage uit verveling.
Ja. Maar dit gaf me overigens wel de kans om eens even, want Pogacar reed alleen. Overigens even een stapje terug. Jij moet de mombakkers van Formelo zeer hebben gewaardeerd, denk ik.
Ja.
Dat is...
Aroe is dus Formelo geworden.
Veukleriaans, wou ik bijna zeggen.
Ja.
Dat is een, hij heeft allemaal leuke twitches in zijn gezicht. Fascinerend om naar te kijken. Maar we moeten toch ook even een stijlhoekje over... Wat vind je van hoe de gele accenten op de outfit van Pogacar?
Ja, de... Bedoel je?
Mathieu van der Poel, laat ik even een vergelijking maken. Mathieu van der Poel reed in het geel. En die kreeg die prachtige gele Canyon. Volgens mij zijn Wahoo rijdt hier volgens mij mee. Of Garmin, weet ik veel. Maar in ieder geval zijn fietscomputertje was keurig geel. Alles in dezelfde rolkleur geel. Ja, ja. Allemaal hetzelfde. Als je dat toch vergelijkt met hoe Pogacar er nu bij rijdt. Ja. Dat is een soort kermisklant. die heeft, het is allemaal verschillende kleuren geel. Maar het allerlelijkste is, dan moet je maar eens opletten, dat hij van die vieze gele stikseltjes in zijn broek heeft. Wie die is, moet je opletten. Dat is een dom
een
detail.
Een andere kleur geel.
Stiksels. Ja, dus zijn fietsbroek, zijn bibshorts, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Zeg maar, die zijn afgestikt met gele stiksels. En dat ziet er echt, het ziet er niet uit, joh. Maar alles is net een andere kleur geel. Dus zijn stuurlinkje.
Dat kan ik wel waarderen.
Zijn helmpje.
Fofistisch.
Ja, nee, het moet jou pijn doen aan je ogen. Ja? Ja.
Zelfs mij?
Bij jou is het ook eclectisch, maar het klopt altijd wel.
Het klopt altijd, hè. Maar heb je me gezien in het parool?
Maar het is ook wel...
Het zag er weer goed uit, hoor.
Het is ook... Tadej is ook... is natuurlijk ook altijd... Zijn handelsmerk is ook altijd natuurlijk die gekke stekeltjes die dan boven zijn helm uitkomen.
Die plukjes, ja.
Dus het heeft ook altijd iets rommeligs.
Ja.
En dat trekken ze wel lekker door. Dus tot zover in dit staalhoekje. Ja, daar even op.
Nee, ja, maar
vergelijk die twee maar eens met elkaar. Over how it's done en hoe je het niet zou moeten doen.
Vind je Pogacar een mooie fietser? Vind je dat een mooiste fietser?
Het is een tong op een fiets. Wat valt er van te zeggen?
Ja, dat is waar. Maar hij heeft iets, zeg maar... Ik vind dat hij iets agressiefs uitstraalt in de manier waarop hij fietst. Dat vind ik wel heel
hij
erg...
Hij geestelt de fiets.
Ja. Ja, dat hij echt zoveel energie heeft.
Dat is vrij letterlijk zo. Ik denk dat die fiets het zwaar te verduren heeft dan Pogacar.
Als Mathieu van der Poel is het laatste uit Milaan. En Pogacar is het laatste uit Ljubljana.
Sorry?
Ljubljana.
Ja.
Ik denk dat we het zo kunnen stellen, toch?
Dat is een stad.
Oké, ja.
Ja, het laatste uit Milaan, dat zeg je toch altijd fashion, als iets fashionable is.
Ja.
Die uitspraak ken je niet.
Ja, nee. Ik
het is het laatste uit Milaan. Wat ik nu aan heb, het laatste uit Milaan.
Je bedoelt dit witte shirt met kammetjes en...
Nee, dit is echt een gaar shirt.
Oh.
Dit, ja, allemaal andere shirts waren ondergekotst.
Ja. Maar dat was wel het laatste uit Milaan.
Ja, zeker. En ja, dan Pogacar.
Maar het laatste uit Ljubljana is stekeltjes boven je helm uit.
Ja, gewoon net een andere kleur stiksels dan de rest van je pak.
Ja. Vond het niet uitzien.
Goeie diepteanalyse dit, jongens.
Dank je.
Ja, maar goed, hij pakte dus weer voorsprong. Voordat hij... was natuurlijk even, moeten we natuurlijk even de uitslag afmaken. Dus O'Connor won. Die had uiteindelijk een minuut of vijf op Cataneo en Colbrelli.
Jongen.
Die ook nog het sprintje van Guillaume Martin won. Wat natuurlijk volslagen logisch is, een tienje. Bonamour 5, dan Pogacar op 6, Carapaz 7.
Stap je makkelijk overheen, zegt Bonamour.
Ja, sorry. Frank, daar gaan we nog wel een keer een special over maken.
Ja.
Half minuutje pakte hij toch nog eventjes.
Ja.
Achterloos.
Tussen neus en lippen door.
Alsof hij nog niet genoeg had. Vingegaard. Nou, prima. Goede prestatie. Enric Mas, Uran, Quintana. Kelderman verloor iets meer. Maar het was allemaal binnen de perken. Allemaal een seconde of vijf.
Godu en Lutsenko wel verloren.
Minuutje extra.
Bijna een minuutje op die boys. En dat is natuurlijk ook raar, hè, Lutsenko.
Ja.
Laten we wel wezen. Hij werd natuurlijk tweede in de Dauphiné. En ja, of hij dan Kwiatkowski is of niet, dat doet er dan allemaal niet meer toe. Maar die stond tot gisteren gewoon vierde.
Ja. Ja.
Wat echt wonderbaar is natuurlijk.
Ja.
Maar wat is wonderbaar? Dat hij nu zo finisht of dat hij vierde stond?
Dat hij vierde stond. Lutsenko is geen klassementsman in de Tour.
Goed. Van Aert stond ook tweede tot gisteren. Toch?
True.
Tot zeker. Vandaag.
Ja, dus wat dat betreft... past
een gekke tour. Weer. Een hele gekke tour.
Hele gekke tour.
Ja. Waar staan we nu? Nou, Pogacar helemaal bovenaan. Op 2 minuten nu, Ben O'Connor. Ja, goede zaak. Ook voor het algemeen klassement zou ik zeggen voor O'Connor. Denk je dat hij ervoor gaat voor de podiumplek?
Hij heeft zijn rit al binnen, dus ik denk dat hij lekker gaat kleven, ja. Gewoon zwaar kleef aan.
Ja, want hij heeft
3 minuten op Uran.
Ja, dat is nogal
wat. Nou, zoals hij vandaag klom, geef ik hem goed kans om gewoon in het wiel te blijven, hoor.
Ja.
Ja. Nou, we hebben dus een groepje mannen die op 5 minuten staan. Dus dat is Uran, Vingegaard, Carapaz, Enric Mas en Wilco Kelderman. Dan Lutsenko op 6, Guillaume Martin op 7, Godu ook. Maar ja, je ziet al, dus de top 10, eigenlijk de nummer 3 staat al op meer dan 5 minuten van Pogacar. En we hebben eigenlijk pas 2 dagen bergen gehad.
Ja, op zich van 3 tot en met 11 is het gewoon best spannend.
Staat heel dicht op elkaar.
Alleen
Pogacar rijdt gewoon harder dan alle anderen.
Ja, ja. Dus voor de rest kan het gewoon nog wel echt leuk worden.
Ja.
Maar ja, je rijdt toch gewoon om de eerste verliezersplek.
Ja, je ziet toch dat het een tijdperk van marginal gains is, als je kijkt naar hoe kort de renners op elkaar staan.
Ja, en als je Pogacar er eventjes uithaalt.
Dus dat weet je niet.
Eén super marginal gain. Ja.
Ik mag zeggen dat even naar de voorspellingen kijkend die wij alle gedaan hebben.
Oh, Willem.
We zijn op zich, vind ik, best goed bezig met voorspellen.
En met wij bedoel je jij, toch?
Nee, we allemaal, denk ik. Dus Tim had, jij had dat Pocky zou gaan falen. Dat is niet waar, maar je had wel gezegd dat UAE in één keer een goede ploeg blijkt. Nou, ja. We kunnen in ieder geval stellen dat ze ons zeer meevallen.
Hebben jullie Brandon McNulty vandaag gezien?
Ja.
Ging hij voor het groen of niet?
Ging echt heel erg voor het groen. Ja. Die was gewoon... Die reed op kop voor UAE. En die was gewoon... Die glibberde ineens van midden op de weg. Hups, de berm in.
Ja.
Zonder enige aanleiding. Gewoon omdat hij achterom aan het kijken was of zoiets.
Ja, genieten.
Ja. Nee, en,
valt het dan mee of valt het tegen? Dat is een beetje de vraag.
Ja, nee, hij doet precies wat ik wil.
Ja, nou, UAE blijkt in ieder geval een goede ploeg. Chris Froome, Mats Pedersen. Allebei teleurstellend tot dusver.
Hadden we verwacht.
Alaphilippe. Had ik vandaag eigenlijk gehoopt dat hij voor de rit zou gaan.
Ik ook. En om heel eerlijk te zijn, door alles en iedereen die wegviel. En omdat het zo'n rare tour was. En omdat hij nog hoog stond. En omdat hij nog het geel zou kunnen pakken ergens. Had ik hem misschien wel gehoopt of verwacht ergens.
Maar je had toch al je twijfels over, hè?
Maar ik had mijn twijfels. Maar na die fenomenale openingsrit heeft hij eigenlijk niet zoveel meer laten zien. Maar ja,
het is een beetje gewoon, een nachtkaarsje.
Ik dacht toch dat Jon gelijk heeft gekregen. Want het was gewoon... Alles was in de sterren geschreven om Alaphilippe een week in het geel te laten rijden. Ja. Maar het is gewoon verloren van Mathieu van der Poel.
Ja, ja,
zwaar. Klopt. Jullie hebben wel pech met je top 3. Met natuurlijk Thomas en Roglic erbij.
Ja. Ja, maar Thomas was al niet goed. Dus die konden wel afstrepen. Ik had Thomas op 1 en Pogacar op 2 en Roglic op 3. Ja, dat gaat hem niet meer worden.
De enige die nog kans maakt voor die top 3.
Maar jouw top 3, Willem.
Ja, Willem.
Jouw
Pogacar,
top 3.
Carapaz, Kelderman.
Not gonna happen.
Ik denk dat het zal toch Uran worden, die derde?
Nee, Uran wordt tweede.
Uran wordt tweede, Carapaz derde?
Ja. Ja, Uran gaat gewoon lekker naar die tweede plek plakken.
Hij is wel heel constant, hè?
Ja, en dan gaat hij lekker in die tijdrit toeslaan. En ik moet het ook nog maar zien voor plek 3, hoor. Want ik vond Mas ook wel weer erg goed vandaag. Of tenminste, degelijk.
Hij is voor iemand die een beetje een klungelige tour aan het fietsen is... staat hij toch nog verdomd hoog in het klassement.
Erik Mas.
Ja,
ja, ja, ja, zeker.
Want hij lag vandaag alweer op de grond.
Ja, ja, klopt, maar... Zijn grootste rivaal, Miguel Angel Lopez, die rijdt op een uur, geloof ik. Ja. Dus daar hoeft hij zich geen zorgen meer over te maken. Nou gaat het gerucht dat Miguel Angel Lopez nooit gaat knechten voor Enric Mas. Dus, maar
in deze vorm heeft hij er ook niet zo gek veel aan, Miguel Angel Lopez.
Nee, zeker niet. Maar
ik denk dat Movistar Carapaz de rest van de Tour achter Carapaz aan gaat rijden.
Ja. Carapaz geeft wel veel, maar het levert letterlijk niks op.
Nee.
Dus,
ook omdat Mobistar hem haat.
Ja, 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 is jullie wel eens opgevallen dat hij op Antonio Banderas lijkt?
Ja, zeker. Nu je het zegt, ja. Ja, klopt.
Zorro.
Net als Uran op Tom Waits lijkt, maar dat is gewoon...
Dat is zeker zo.
Ja. Dus als je het eenmaal, als je het eenmaal één Wim keer ziet, dan vergeet je nooit meer.
Wat? En Froome op Wim de Bie.
Ja, verdomd.
En Rob Penders natuurlijk, want Wim de Bie en Rob Penders zijn... nagenoeg hetzelfde man.
En Pogacar op een tong.
Zo is de cirkel weer rond.
Ja, dat is zeker waar. Ja. Nee, wat verwacht... Wat kunnen we nog iets? Is er nog iets aan Pogacar te doen, behalve ijs en wedig?
Ja, gewoon een bodycheck van Cobrelli. Ja. Dat is eigenlijk het enige.
Dat is het enige, toch? Als jullie nu Ineos of Jumbo-Visma waren, toch de twee grote ploegen naast... valt er nog eer te behalen voor Jumbo-Visma?
Nou, maar Jumbo, de Tour van Jumbo-Visma, het is echt, alles zit zo tegen. Gesink, gevallen eruit. Ja. Roglic, gevallen eruit. Kruiswijk, gevallen uit vorm. Tony Martin, gevallen. Mike Teunissen en...
Gevallen.
ook gevallen. Ja, ja,
Vingegaard gisteren gevallen.
Wout van Aert, een blinde darmontsteking vlak voor de Tour. Ja. Maar toch redelijk goed. Maar gewoon als je bedenkt dat ze vorig jaar gewoon een soort vernietigingsstrategie hadden.
Met vier etappes en geel. Mm. En nee, ja, klopt.
Ik denk dat het echt wonderlijk wordt voor Jumbo de rest van de Tour.
Ja, ja, je kunt je toch ook... Het is toch ook wel heftig om hier te bedenken. Zeker met Roglic. Die hebben ze gewoon... 2,5 maand niks laten fietsen om helemaal goed te zijn in de Tour. En dan is één keer vallen in de eerste week en het is klaar.
Ja, het is
het is zo'n hoge grote prijs.
Maar zou je dat anders doen?
Nou ja, kijk, je kunt je wel afvragen of dat... ik zag op de Belg, zag ik José speculeren is het niet ook slecht voor een renner om zo lang buiten koers te zijn, omdat je een beetje verleert hoe het is om in een peloton te rijden?
6 weken?
Ja, het leek me ook sterk. Ik denk niet dat je dat zo snel verleert. Ik kan me wel voorstellen dat het weer even wennen is, maar dat zou dan misschien de eerste dag zijn. Ik denk dat je dat vrij snel weer oppikt. Maar het is denk ik vooral, het is natuurlijk vooral vanuit sponsorbelang ook. Kijk, ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant denkt, de Tour is het allergrootste podium, daar willen we perfect zijn, daar moet alles voor wijken en daar valt de meeste sponsorwaarde ook te halen. Maar het is wel om een renner weer een paar maanden, ook volgend jaar nu weer dezelfde keuze te maken, vind ik wel een hele heftige.
Maar nu zijn de omstandigheden veranderd. Nu zou je zeggen, volgend jaar als hij tegen weer zo'n Pogacar moet, gaat hij gewoon niet winnen.
Mm-hmm.
Dit is gewoon niet...
Gewoon lekker naar de Giro.
Ja, dan zou ik weer de oude strategie van Roglic, laat hem gewoon aan... stuk of 6 kleinere rondes meedoen en 1 Giro. En dan wint hij ze allemaal.
Ja, volgend jaar denk dat één groot voordeel is van de monsterzegen van Pogacar, die nu in de sterren staat voor deze Tour, is dat volgend jaar is er maar één favoriet om de Tour te winnen. En dat is natuurlijk, dan zou je zeggen, dat biedt, schept natuurlijk in ieder geval mentale ruimte voor Roglic om ook een ander soort Tour te rijden.
En die favoriet is Cobrelli.
Huishoog.
Huishoog
favoriet. Ja. Maar dus dat biedt wel weer perspectief om ook een ander soort Tour te rijden. Dus dat idee van, weet je, we gaan vol voor de ritten bijvoorbeeld. Ja. Of we proberen een zo vet mogelijke Tour te rijden met waarin we veel in de aandacht rijden.
Groen voor Van Aert, bijvoorbeeld.
Ja, het kan ook weer bevrijdend werken, denk ik. Ja. Maar ja, je hebt gelijk, het moet echt een verdrietige Tour zijn voor wat de revanche Tour had moeten worden, zeg maar. Het is echt een deceptie.
Ja.
Ja, en Ineos. Ik ben echt benieuwd wat die nog gaan doen de rest van de Tour. Het is echt, voor hun is het ook rampzalig 2 jaar geweest, toch?
Ja,
want 2 jaar gaat gewoon sinds Ineos overgenomen heeft van Sky.
Nou, ze hebben 2 keer de Giro gewonnen.
Ja, maar de Tour, het is gewoon, zij waren gewoon dominant. En als zij de Tour wilden winnen, dan wonnen ze de Tour.
Ja. Ja,
dat was het leven van Sky.
Ja, maar ja.
Het is denk ik, ik denk wat ze vooral dwars zit, is dat ze dus niet de koers kunnen rijden die ze zouden willen rijden. Dus dat idee van Brailsford, van we willen attractief en aanvallend. En dat komt er gewoon niet echt uit, zeg maar. Je ziet gewoon dat net niet lukt door de overheersing van Pogacar aan de ene kant. Dat zijn eigen renners dan of pech hebben of net niet helemaal de vorm hebben die nodig is om dit te kunnen doen.
En omdat er ook een minder duidelijk strijdplan is, hè?
De rol van Porte snap ik bijvoorbeeld nog steeds niet, want die lijkt best wel goed te zijn.
Ja, maar weet je, onder Froome en ook onder Wiggins was het gewoon heel duidelijk. Er is maar één kopman en daar rijdt iedereen voor. En natuurlijk is het leuk dat je kort staat in het klassement en dat is ook fijn, want daar kunnen we een beetje mee spelen. Maar toen Thomas de Tour won, toen was Froome gewoon onbetwist kopman, ondanks dat hij slechter was. En sterk nog, in die ploegentijdrit als... Thomas toen, die reed toen in het geel, maar als hij was gevallen of lek, had er niemand op hem gewacht.
Mm-hmm.
Dus ze hadden gewoon wel heel duidelijk, we hebben 1 kopman en niet 4. En we zien wel wie er goed is. Nee, het was gewoon, jij bent kopman, we gaan daarvoor en we rijden zo moordend tempo en uiteindelijk maak jij het af. Is natuurlijk de vraag of ze die renner in huis hebben.
Ja.
Thomas is al 35. Ik had er nog wel heel veel vertrouwen in, maar volgend jaar 36 is wel echt oud. Dus dan moeten ze...
Dan punt je zich af, hè? Zei José vandaag bij Thomas.
Klopt.
Dat krijg je niet meer terug.
Nee, en dat was toch wel echt een van zijn wapens.
Ja.
Ik vond hem in de tijdrit, toen was hij al gevallen, was natuurlijk wat minder. Maar ja, dan ga je dus kijken naar wat ze dus nog meer rond hebben rijden. En dan denk ik dat ze Yates gaan opleiden tot dus de next big thing.
Mm-hmm.
Wel de vraag of je dat 3 weken vol kan houden, want dat is pas 1 keer gelukt. Ooit is hij 4e geworden in zijn allereerste Tour. Bernal. En wat zit er nog?
Gegenhardt.
Gegenhardt. Ja. Felipe Martinez.
Ja.
Carapaz.
Sosa. Nou, ze hebben nog best wel wat. Sosa. Ze hebben, Sosa is wel een beetje
ze hebben ontzettend veel, idee. Maar hebben ze ook degene die het dus echt kan afmaken. En die dus ook de koning op de apenrots is, zoals Froome altijd was.
Ja. Dat moment van vandaag, ik moet nu in één keer denken, dat rijden van Thomas en Poorten voor Carapaz, die vervolgens zeg maar niet kan.
Ja.
Dat voelde wel heel erg mobbystar. En hoe ze dat deden. Ja. Toch? Dit is echt een klassieke mobby move.
Ja. Ja, dit was echt een playbook uit het boekje van Unzué.
Ja.
Unzué heeft gewoon dus Carapaz bij Ineos neergezet.
Ja.
Om gewoon het
om daar de boel te verstieren.
Te derailen.
Ja, dat is een grote plan.
Ja. Ja.
Wat verwachten we nog van de Nederlanders? Nu Mathieu weg is. Laten we in ieder geval even constateren. Wat was het genieten, zeg, met Mathieu van der Poel in het
geheel. Dat
magische week vond ik het.
Ja, ik begrijp dus niet zo heel erg goed waarom mountainbiken op de Olympische Spelen zo belangrijk is. Ik denk gewoon, hij zit hier in de Tour, super groot publiek. Wij zijn echt Nederland Tour geobsedeerd land. Laat hem nog even doorrijden.
Het gaat niet zozeer om mountainbiken, toch? Het gaat gewoon om een gouden medaille.
Precies, ja.
Weten jullie nog wie de vorige winnaar is van mountainbike op de Olympische Spelen?
Brentjes?
Als de enige die weet.
Bart Brentjes.
Nico Schurter waarschijnlijk.
Ja, zoiets.
Ja, misschien ook niet. Ja. Maar maar dat is wel grappig. Ik was dus even een klein onderzoekje aan doen. Kijk, Mathieu van der Poel is echt de rising star. Hè? Als jullie nu zouden moeten zeggen wie is de grootste ster in het huidige wielrennen? Wie zou je zeggen dat is?
Ja.
Mathieu van der Poel.
Pogacar. Ja,
of,
ik denk
of Sonny Colbrelli.
Nee, of Sonny Colbrelli.
Wereldwijd. Ik denk, dus als je puur kijkt naar... Nou, ik had een paar indicatoren, maar één daarvan is toch wel... hoeveel mensen volgen je op je social accounts, zeg maar. De by far de grootste is nog steeds Peter Sagan. Het is gewoon nog steeds factor 4, 5 keer zo groot... qua wereldwijde following dan de Mathieu van der Poel, Wout van Aert... Tadej Pogacar, zelfs nog iets kleiner, zeg maar, dan dat groepje. Zo, nog steeds de grootste rockstar ter wereld is gewoon op fietsgebied is nog steeds Peter Sagan.
Ja, weten jullie wie het beroemdste mens op de wereld is? Vind ik ook wel leuk.
Oprah Winfrey? Barack Obama?
Sonny Colbrelli?
Het is Dolly Parton.
Ah,
al
echt?
Heel lang.
Ja. Ja, maar die werkt ook wel van 9
kan ik, kan ja, ik die... als Moderna ontvanger kan ik daar alleen maar een buiging voor maken.
Ja, oh ja, daar heeft zij natuurlijk in geïnteresseerd.
Ja.
Maar jij bent echt groot fan, hè, van Dolly.
Ja, ik ben gauw Dolly fan. Ja,
ik ook. Maar het ging over, we hadden het over de Nederlanders, niet over Dolly. Ik heb zelfs mijn hond naar de vernoemd.
Ik wou net zeggen. Ja. De Mollema.
Nou ja, dus een Mollema. Laten we beginnen met Kelderman. Wat is er mogelijk voor Wilco?
Plek 5 of 6.
Ja. Zit er eindelijk een overwinning in?
Nee.
Nee.
Denk het ook niet.
Maar hij is gewoon... hij is echt wel een stuk beter dan die afgelopen jaren is geweest. En hij blijft tenminste op zijn fiets zitten.
En hij zit lekker in zijn vel.
Ja, en ik denk dat hij nog niet op zijn... Ik denk dat hij nog beter kan worden.
Ja.
Dus dat gaan we nog... Misschien is volgend jaar wel weer beter dan dit jaar.
Maar 150 top 10 plaatsen without an overwinning can be wrong.
Maar hij moet wel een keer gaan doortrappen als hij dan, zoals vandaag, weet je wel... Als hij heel even in de niemandsland tussen Pogacar en het groepje komt te zitten...
Ja.
Moet hij wel een keer gaan doortrappen. Want nu gaat hij elke keer achterom kijken en dan laat hij gelijk zakken.
Ja, klopt. Ook, je moet ook om te winnen moet je ook durven verliezen.
Ja,
weet je wel? Dan maar een keertje echt goed nat gaan. Ik er was in de Dauphiné die reed, was er zo'n moment. Was er een moment van twijfel en hij stond 4e, geloof ik. En op de berg werd een beetje naar elkaar gekeken. En toen dacht ik, als je nu gaat, Mollema bijvoorbeeld in goede doen, in een eendagskoers dan wel, ze had dat gedaan. Die had het aangevoeld van, oké, dit is het moment dat er naar elkaar gekeken wordt. De koers stort even in, ik ben weg. En dan zien ze me ook niet meer terug. En dat is... ook het ding dat hij moet gaan herkennen en wat hij ook moet leren. En dan kan hij wel ineens bijvoorbeeld in deze Tour podium rijden. Maar nee, 5e is echt maximaal.
Maar van de andere Nederlanders, ik denk dat we Mollema nog wel een aanval gaan zien.
Ja,
die wilde een aanval. Die wilde gewoon, ja, hij was even een aanval. Maar het is wel een beetje jammer dat het lijkt alsof hij iets heeft ingeleverd in de manier waarop hij getraind heeft en hoe zijn...
Nou, werk ik toen naar de Olympische Spelen.
Ja, dus ja, dat hij niet meer, hij is niet meer voor het hoge bergte.
Maar daar zit, daar zit wel de vraag wat mij betreft, hoe lang gaat hij nog meerijden? Ik zie hem niet Parijs halen. En wat wel interessant is, denk ik ook door wat er bij Lotto Jumbo en Ineos aan de hand is, is dat er natuurlijk, denk ik, Dylan van Baarle en Mike Teunissen in een veel vrijere rol gaan zien. Ja. Teunissen zat al in die ontsnapping met Van Aert en Van der Poel samen. Maar ja, ik mag toch aannemen dat hij nu wat meer vrijheid krijgt. En voor Van Baarle geldt dat volgens mij sowieso. Was hij vandaag ook al niet mee? Ja, volgens mij zat hij er vandaag ook alweer bij. In de eerste ontsnapping. Dus dat zou echt leuk zijn. Er zit nog wel wat in het vat.
Zeker. En dinsdag is ook gelijk een leuke etappe daarvoor. Met twee kleine klimmetjes. Ja. En één ongecategoriseerde in de... maar die is wel echt flink in de finale. Dus dat is wel echt een leuke etappe. Dus laten we het hopen.
Ja, en Ide Schelling natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk een fantastische de eerste paar dagen gehad. Dus ik ben benieuwd waar dat hem toe leidt. Volgens mij heeft hij nu af en toe knechtendienst voor Wilco Kelderman. Dat hij bij Kelderman moet blijven. Maar ja, er moet er ook weer wat ruimte voor gaan ontstaan, zou je zeggen. Dus ik ben benieuwd. Dat is wel weer het leuke. Dus het is wel weer week 2 en 3 zijn best wel onvoorspelbaar. Het zou best nog kunnen dat het een paar keer onze kant opvalt.
Oh, ja. Ik wil graag weer met Ide Schelling. Eigenlijk wil ik gewoon weer een aflevering met hem hierna. Om te vragen hoe het was om voor Kelderman te rijden. Ja. De bolletjes trui. En hij zit gewoon met Sagan in de ploeg. Dat is ook nog iets wat hij...
Je
zou bijna vergeten.
Ja,
ook omdat Sagan een kleurloze tour rijdt.
Ja. Jongens, we moeten even naar de voorspelbokaal. Voor deze etappe. Nou, ik geloof niet dat er al een voorspelbokaal is geweest waar we zo gefaald hebben. Tim zat nog het dichtst bij met Benoit Cosnefroy op de 20e plek. Ja. Jonne, Michael Woods, 45e
was wel mee. Wel lang mee in de aanval.
Ja, en Thijs Benoot, 129e. We zagen hem gisteren in de aanval samen met Krach Andersen. Eventjes.
Ja, de blik van Krach Andersen toen Pogacar voorbij kwam rijden.
Ja.
Betekende dat nou respect, je rijdt heel hard? Of betekent dat nou, yeah, right?
Ik dacht poepoe.
Ja. Poepoe?
Dus wat nog steeds twee betekenissen kan hebben. Maar veel meer dan dat was het.
Benoot zei wel dat hij er lekkerder in kwam. Hij was gevallen, hè? De tweede of derde dag, volgens mij, de dodemansrit.
Nou, het zou mooi zijn voor DSM. Ze rijden toch een beetje kleurloos, vind ik, tot nu toe. Dus dit was eigenlijk de eerste keer dat we echt het leuk zagen.
Kees Bol blijft een beetje hangen in zijn ontwikkeling, lijkt het.
Champs-Élysées, Jonne. Champs-Élysées.
Ja? Oké, ik heb al,
gaan steeds meer sprinters uit. Dus er komen steeds meer.
Colbrelli doet gewoon nog mee.
Ja.
Doet gewoon nog mee.
Ja, die wint alleen als het bergop is. En, op de Champs-Élysées. Ja. Bovenop de Eiffeltoren. Maar er waren drie mensen die het goed hadden. Leon Graat, Pim van der Wij, Harm van Donk. En de notaris Bas van Eyck heeft Pim van der Wij gekozen tot winnaar van deze voorspelbokaal.
Echt knap dat O'Connor is voorspeld.
Ja.
Vond ik echt door drie mensen ook.
O'Connor wil daar helemaal niet bij zitten. Had hem helemaal niet opgeschreven.
Hij heeft tegen Willendang gewonnen, zeg jij.
Ja, hij kwam per ongeluk in de aanval te zitten.
Kan zomaar gebeuren, zie je wel. Pas daarmee op, mensen.
Zoals Björn Flemings ooit per ongeluk topscorer van de Eredivisie geworden.
Maar Pim mag zijn opie en omie de groetjes doen. Vorige week had Holger Ginghuis het goed. Met dank aan Pogacar in de tijdrit. En die mocht ook de groetjes doen. Daar gaan we nu even naar luisteren. Holger, kom er maar in.
Dag heren. Nog de felicitaties voor het 5-jarige bestaan van de show. En uiteraard nog vele jaren. Allereerst de warme groetjes aan Arjen Robben. De allergrootste voetballer aller tijden. Verder wil ik de groeten doen aan iedereen die Café Marlijn een warm hart toedraagt. Iedereen van de iets te dik is ook de dik Scorito-pool. Daarvan de speciale groetjes aan Roy de Lange. Eigenlijk de enige waarvan ik zeker weet dat hij ook luistert. En uiteraard aan mijn opa en oma. Als vaandeldrager van de schone wielersport moet mij nog iets van het hart. Door een combinatie van drank en onoplettendheid heb ik per ongeluk twee voorspellingen ingevuld. Door dit gegeven zal ik uiterst ingetogen gebruik maken van het eeuwigdurend opschriprecht. A biento.
Oh. Aangezien je alleen maar de groetjes mag doen aan je opie en omi, betekent dit dat Holger de kleinzoon is van Arjen Robben.
Nou. En dat Holger gewoon, denk ik, voor het eerst in de geschiedenis heeft vals gespeeld bij de voorspelbokaal.
En dat toegeeft.
Ja. Dat vind ik wel...
Vind ik ruiterlijk.
Ja, vind ik ruiterlijk. De Michael Bogert van onze van het Rode Leger.
Het mag weer, kennelijk.
Het mag.
Ja, de volgende voorspelbokaal gaat over de...
Rit van woensdag.
Ja van
woensdag.
Ja, van morgen is het rustdag. Dinsdag is het vlak naar Valence. Met de overwinningen van Sagan in 2018 en Greipel in 2015. Dus ja, dat is hier.
Vlak, toch?
Het was, hier gaat
een klimmetje in de finale.
Nee, dus,
ongecategoriseerd, maar.
Maar als de vorige keer Sagan en de keer daarvoor Greipel won.
Ja, dan wint nu Cobrelli.
Ja.
Waarschijnlijk wel.
Lijkt me.
Maar ja, onze voorspelbaar gaat over de Mont Ventoux.
Ja.
Ja, en ze gaan twee keer de Mont Ventoux over dit jaar. Eén keer van de.
Makkelijke kant.
Nee, een keer van de simpele kant. Dat is echt ongelooflijk.
Heel makkelijke berg.
Wel finish bergaf. Dat is, ja, dat is wel pikant.
Spectaculair. Dat
Dus ja, Mont Ventoux. Het is wel leuk. Op woensdag, midden in de week, zo'n natuurlijk de allerbekendste klim, denk ik, uit Frankrijk.
Ja.
Wie schrijven jullie op?
Nou, ik heb... ja, ik ga toch voor de Bahrein toverdrank. En Wout Poels.
Ja.
Ja. Die hebben jullie meegekregen dat hij in de belangstelling staat van Jumbo-Visma?
Ja, ja nou, net als Tusveld.
Net als Tusveld, inderdaad. Ja.
Dat snap ik wel.
Ja, ze willen toch het Nederlandse contingent een beetje uitbreiden. Volgens mij hij komt niet helemaal niet uit de Jumbo-Visma-school, toch? Hij is toch echt juist die andere kant. Dus de Skill Shimano-hoek.
Poels.
Ja. Ja. En, van Kanserlei en zo.
Ja, ja. En hoe heet het? Een jaartje, toch? Quickstep.
Oh ja, oh.
Volgens mij ook nog een jaartje gereden.
Ja,
ja, dacht okay. Ik wel.
Ja.
We kennen hem natuurlijk als meesterknecht.
Maar Wout Poels, dus denk ik. Ik vind hem goed. En als hij zijn kracht een beetje weet te sparen. Rustdagje.
En ze hadden nog geen mascotte hè, bij Jumbo?
Nee.
Charlie heet hij toch, de hond?
Ralfie?
Nee, Ralfie Multipoels.
Ja, Ralfie Multipoels.
Ja. Ja,
dat is lekker.
Goed en staan. Jij, jongen, wie schrijf jij op?
Nou ja, als ik zeg de meesterdaler, dan zeg jij Willem.
Nibbles.
Inderdaad.
De Nibbles.
Nibali.
Ja.
Een paar keer
of al. Mohoric, had ik gezegd hier.
Ja, maar ja, dat was eigenlijk logisch geweest, aangezien Bahrein alles wint. Ja. Maar nee, ik flik het gewoon. Nibali.
Oké. Okay.
Een grote berg verdient een grote naam.
Ja, en iemand die we gisteren ook heel goed zagen dalen, was Jon Isegire.
Oh, yeah. Love a lul. Hey, naar beneden jij, met je reet.
Ups, met je corio naar beneden. Ik schrijf hem op.
Lekker.
Jon Isegire. Nou, vandaag zou je eigenlijk ook wel Higuita kunnen opschrijven.
Ja, die daalde ook goed. Maar ik heb het idee dat zijn motor gewoon echt nog niet groot genoeg is.
Nee,
gewoon
echt... niks is groot genoeg bij hem. Zijn motor.
Zelfs een fietsje niet.
Nee. Dus,
Als je mee wil doen aan deze voorspelbokaal, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/de rode lantaarn. En de winnaar krijgt ook deze tour weer eeuwigdurend opschiprecht. En de kans om je opie en omi de groetjes te doen in de show.
Yes, u luisterde naar de Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mezelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren, HEMA, de Nederlandse Loterij, Auto.nl en fiets van de show, Canyon. Natuurlijk ook aan onze vrienden van de show. Oh ja, we moeten nog de actie nog een keer benoemen.
Ja, Canyon, ja, en Kees Wol op de Champs-Élysées. Je kunt nog steeds voorspellen wie er op de Champs-Élysées als eerste zijn wiel over de finish drukt.
Ja,
en daarmee
als tweede na Cobrelli.
Ja,
dat
zeker.
Dat wordt ook goed gekeurd.
En daarmee kansmakend op de fiets van de show. Een schitterende Canyon in rode lantaarnkleuren. En dat kan via de rode lantaarnpodcast.nl.
Ja, / fiets van de show.
Okay.
We hebben natuurlijk ook een aantal vrienden van de show die we willen noemen. En die eerste, dat vind ik wel heel bijzonder. Luca Toni.
Ja, hij doet het gewoon.
Hij doet het gewoon, hij flikt het gewoon. Hij heeft speciaal Nederlands les gevolgd voor ons. En trouwe luisteraar. Maar ook Paul Ploeger, Piet van den Akker, Roelf Jan Duin.
Ai, van Paul.
Ja, nee. David Hessing, Joe de Haas, Ivor, Mathieu Jansen, Martijn van Fernwee.cc.
Nou ja, mag gewoon.
En Daan Vossers.
Maar ook Relinde Jurrius, Hanke Wienius, de derde bal van Uilenbal, Sjoerd de Jager, Marluska Beemsterboer, Arjen Schreven, Twan Kleofas, Flavio Constanella, Jeroen Weijers en Lana Veldhuis.
En Machtelt Beekhuis, Martijn Grolleman, Bas van der Wouw, Joost, Koen van Eerde, Niels Barhorst, Het Stoomschip, Mark-Pieter Alsem, David Numerdoor en Bart.
Willem, chapeau, echt. Klasse weer. Wil je aansluiten bij ons geliefde Rood Leger? Dat kan. Kijk dan even op deroodlantaarnpodcast.nl en trek die poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl. Met veel dank aan onze redactie Bastiaan Gejaar, Maarten Visser, Leon Geuyen, als mede notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, verlicht ons.
Nou.
Zet ons in vuur en vlam.
Geen vuur.
Wel vlam.
In je hart, denk ik.
Naast dat tuintje voor
jou. Ja, zeker. Vorige week zaterdag, 26 juni, 6:55, ik denk net na sluitingstijd van de winkels ongeveer, werd het brandweerteam Maden gealarmeerd voor een liftopsluiting op het Molenplein in Maden. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt, jongens?
Jazeker.
Opgesloten in een lift?
Met z'n achter.
In Duitsland met z'n achter?
In Rusland met z'n achter. Superkleine lift.
Oké. Okay.
Waar een aantal mensen die een klein vodkaatje hadden gedronken, waaronder ikzelf. En die dachten, het is misschien wel leuk om een keer met z'n allen op en neer te springen in de lift. Toen bleef je hangen.
Okay. En hoe lang heb je erin gezeten?
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Tijd vloog. Maar op een gegeven moment deed hij het weer. Heel chill. Jeetje, echt heel
wat een verhaal.
Tjonge, jongen. Ja. Oh, wat een climax. Ja.
Zeker. Nou, maar in deze lift zat op het Molenplein in Maden... zat dus een jonge dame opgesloten. In een lift waarvan de deuren niet meer open gingen. Maar het fijne voor haar was wel dat de lift gewoon op de onderste etage stond. Dat het niet meteen tot gillende paniek hoefde te leiden. Want dan kan er niet zo gek veel gebeuren.
Nee, nee,
toch?
Nee.
Kan niet neerstorten.
Nee.
Heb je de lift gezien in de film trouwens?
Nee.
Hollandse horror klassieker, De Lift.
Ja, ik heb wel Abeltje gelezen.
Dat is ook met een lift. Sjaakje en de chocoladefabriek.
Maar Abeltje is toch met een lift? Dan ben ik nog gek.
Dat is heel veel popcultuur met liften.
De A van Abeltje, toch? Dan drukt hij op een knopje en dan gaat hij vliegen,
dat wordt
toch?
Zwaar, maar het is ook heel random. Maar ik snap, de connectie. Het duurde gewoon even.
Het is niet random om een van de horrorfilm
aan te halen. Ik heb hier lopen schitterende uur lang.
Ja, maar goed, wat de brandweer dan doet is... de liftdeur openen, want dat is wat ze kunnen.
Ook zo'n climax.
En de vrouw kon er vervolgens gemakkelijk uit.
Dat is fijn dat het opgelost is.
Dus het is opgelost.
Klinkt wel een beetje zoals die keer dat ik in de lift zat. Alleen toen waren we met z'n achter en het was heel krap.
Heel krap. Wil je reageren op de Rode Lantaarn? Dat kan natuurlijk. Je vindt dat op Twitter.
En de Gram.
En de Gram. Waar we de kaap van 5000 followers hebben gerond.
Ja, daar was ik wel blij mee.
Ja, mooi gezegd.
Daar hebben we hard voor gewerkt, hoor. Met allemaal leuke postjes en stories en dingetjes.
Je doet het fantastisch, Willem.
Wanneer gaan we een keer een Instagram live doen?
Dat is best leuk. Dat had ik al eens bedacht. Dat kunnen we binnenkort wel eens een keer doen.
Jonne weet niet wat het is, maar dan ga je dan
gewoon, live uitzenden via Instagram. En dan kunnen mensen allemaal reageren en shout-outs doen.
Klopt.
En
vriend van mij heeft het wel eens gedaan dat hij live een potje Mahjong ging spelen. Oh. Ging allemaal Aziat kijken.
Mahjong?
Dat is echt fucking vet.
Nou, dat wanneer gaan wij een keer Mahjong spelen?
Dat is goed voor onze Aziatische.
Echt vet. Ja. Hij handelt ook in Aziatisch antiek. Dat was niet ik trouwens. Dat werd in het artikel gezegd. Dat was niet ik. Ik werkte slechts bij hem.
Jon is hier boos over. In het Parool stond dat hij handelaar is in Aziatisch antiek. Maar Jon is fotograaf van geïmporteerd Aziatisch antiek.
Ja, en daarom ging hij ook Mahjong spelen. En kreeg hij dus heel veel Aziatische kijkers. Want hij had heel veel
Aziatische Snap je, Willem? Vollen. Snap je?
Als dit al niet klopt, dan zal de rest ook wel onzin zijn.
Nee, het was echt een goed artikel. Ik vond het echt heel erg leuk.
Goed. De cirkel is rond. Je mag ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. Wij zijn er aankomende woensdag weer. Veel plezier met de rustdag morgen. Met de vlakke rit die een prooi gaat zijn voor Mike Teunissen op dinsdag. En we spreken elkaar woensdag weer.
Ja, en veel plezier nog met de ode aan Ide.
Ode.
A biento.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you. Eerste keer naar de Tour en velen zullen volgen. Niet verrast, je hebt het verdiend. Etappe 1, je fietst vooraan en laat je zien. Roep, challenge, spring weg, ik hou mijn adem in. Gefocust op de koers, maar ook een show voor het publiek. Gaat de strijd aan met je eigen schaduw. Weet het zeker, na vandaag is iedereen verliefd. Maar ik was de eerste, vergeet dat niet.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.